Wat nou als je niet gelooft in feiten? Wat als alles anders blijkt te zijn? Je luistert naar de podcast, de nieuwe waarheid.
Ja.
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 Nou.
Hallo.
Hallo.
Yes. Het is vandaag 2 dagen nadat we normaal altijd het droppen.
We zijn laat.
We zijn 2 dagen te laat live.
Ja.
Minimaal 2 dagen te laat live.
Ja. Ja. En we hebben er comments voor gekregen. Jongens, het kan niet. Dus excuses, maar we hadden te maken met een zieke. En dat kan gebeuren.
Ja, dat is een ziektegevalletje. Ik voelde me niet topfit.
Nee.
Op de dag dat we moesten opnemen.
Was dus, het AIDS?
Ik hoop het niet.
Nee, het had, maar, had het gekund?
Je weet het niet.
Het
had niet gekund, denk ik.
Nee.
Maar wel fijn dat je er beter bent.
Ja, toch? Ja. Ik ben er weer. En,
fresh.
Nou ja. We zijn iets later. Ja. Maar dat maakt het niet minder leuk, toch?
Nee, die spanning die opgebouwd is, daar gaan we nu extra van genieten.
Zo
nieuwe aflevering. En shout-out naar de luisteraars die ons al misten op de momenten wanneer we officieel live gaan, normaal gesproken.
Ja, dankjewel.
Shout-out naar jullie allemaal.
Echt, we worden goed in de gaten houden.
Ja. Dus dat is mooi. Dus als jullie ons missen, betekent dat ook dat we iets goeds doen. Dus dat is ook alweer fijn. Dus sowieso bedankt daarvoor. We zijn verder en het is uiteindelijk mij gelukt om de marathon te finishen.
Ja, want dat wilde ik nog...
Even een applausje.
Nog oprinden. Ja, hier.
Ja,
dit is niet zomaar een prestatie die je hebt geleverd namelijk.
Nee.
Wat heb je gelopen?
2:29:10. En dat ik was volgens mij de 17e Nederlander bij de marathon van Rotterdam. Dus
Ja, chapeau man.
Chapeau, dankjewel. Ja. Het was heftig zwaar.
Hard werken loont schijnt.
Ja man, het was zwaar. Laatste 7 kilometer, nog nooit zoveel pijn in mijn benen gehad.
Ja, en ik baalde ook dat ik er niet bij kon zijn, man.
Ja. Want Tim zal elke 5 kilometer, de eerste 25 kilometer, zou die een bidonnetje aangeven met voeding voor mij. Ja, dus als je op zo'n tempo loopt, dan heb je dan een beetje het nodig. Ik denk, het klinkt een beetje overdreven, maar dat is wel nodig om dat te doen. Alleen Tim, die was met ons naar een super toffe escape room geweest.
Ja.
Van?
Zo, ben ik helemaal niet vergeten. Van Dark Park.
Van Dark Park.
Dit moet toch even genoemd worden natuurlijk.
Dus we zijn naar, hoe heette deze ook weer?
Into the Dark.
Into the Dark. Dat was in Vlaardingen. En dat was een Dark Park. En dat was echt gigantisch. 4000 vierkante meter, zeg ik het goed?
Ja, verlaten fabriekspand. Oude Nutritia fabriek. 4000 vierkante meter.
Ja.
Nou, 4000 vierkante meter aan spanning was dit.
Ja. Ja. Zonder te veel te verklappen is... Je komt in een situatie met een knipperend licht in een gang wat heel erg lang is. En je moet het meemaken. Want
je kan dit niet omschrijven. Je moet echt, ik raad echt iedereen aan om dat een keer te doen.
Mensen die om je heen lopen, geluiden.
Ja, ik stond vanaf seconde 1 op scherp. En die scherpte is er niet vanaf geweest. Het was echt props naar de mensen die dit bedacht hebben.
Zeker.
En props dat we hiermee in contact zijn gekomen, natuurlijk wegens Tineke.
Ja, via de podcast en via Tineke inderdaad.
Die heeft ons toen uitgenodigd. Ja,
zonder Tineke hadden we niet uiteindelijk in de Dark Park geëindigd. En had jij niet door je rug gegaan.
Ja.
Nee. Het was echt super vet om dat te doen. Dus iedereen sowieso aanraden om daar even naar te kijken. Het is echt een belevenis gewoon. Ja. Maar wat er gebeurde, nou, dat zal ik even aan Juri denk ik overlaten om te vertellen. Want wat gebeurde er waardoor Tim eigenlijk nou door zijn rug is gegaan?
Ja, ik weet nog niet of ik indirect de dader ben. Of
je bent niet de dader, maar het is op het moment dat jij een actie pleegde wel ontstaan.
Ja. Nou ja, om zonder al te veel te verklappen, kwamen we op een gegeven moment in een ruimte waar...
acteurs waren.
Ja, acteurs waren, waar iemand was met een... die wilde ons gewoon pakken. En het was een soort van, hoe kan je het best omschrijven, een soort van ziekenhuisruimte met best wel verschillende kamers. En er waren verschillende momenten dat je echt moest verstoppen. Dus ik lag onder een tafel. En ik zag zeg maar de bad guy in de verte. En Tim die liep langs mij en ik wilde hem eigenlijk waarschuwen van, je moet hier niet verder. Want,
leugens.
Nee, ik wilde je echt helpen. Ik wilde je echt helpen. Ja, dus ik, onder die tafel vandaan grijp ik jouw enkel.
Ja, hoe waarschuw je iemand ooit door zijn enkel te pakken in een donkere ruimte met mensen die je willen vermoorden?
Ja, vermoorden. Want ja, hij was uit op murder. Ja,
achteraf gezien was het misschien niet de meest handige actie. Maar ik wilde je echt beschermen.
Ja.
Maar jij schrok zo intens hard dat je...
Ja, door je knieën gewoon bijna.
Ja. Ik schrok mezelf een hernia.
Ja.
Hij schrok mezelf.
Ja, maar hij was lijp, want ik zakte letterlijk door mijn benen. En dat was niet dankzij de schrik, maar ik schrok zo hard. En door die schrik schoot het vanuit mijn rug door mijn benen. En nou ja, de weken daarop heb ik nog vaker van dat soort shocks gehad, waardoor je door je benen zakt. En dat gebeurde op dat moment. Dat deed verschrikkelijk veel pijn. Maar ik moest tegelijkertijd ook heel hard lachen. Want ik schrok zo verschrikkelijk hard van Jury. En nou ja, dat was vervelend. Waardoor ik niet Emiel kon coachen bij de marathon. Maar het was wel echt een hele vette escape room. Dus,
dus jij bent de reden waarom die niet kwam?
Ja, nee, maar ik wil ook nog wel iets rechttrekken. Want volgens mij sprong jij ook nog ergens gedurende die avond op een kast.
Ja.
Waarbij het ook mis had kunnen gaan of misgegaan is.
Ja, dat misschien. Het heeft al, want het is sowieso al een sluipend beeld van meer dan een jaar rugklachten negeren. Dus het is zeker niet door de shock, maar het is wel een mooi verhaal door te zeggen: ik heb mezelf een hernia geschrokken bij een fucking sick escape room.
Ik neem de schuld graag op.
Maar, nee. No.
Sorry, Emiel. Sorry, Tim.
Nee, sorry, ja, en terecht. Dus ja, dat is ook de reden dat ik de laatste 7 kilometer zo zwaar had. Mm-hmm. Dat is omdat Tim in het dakpark door zijn rug is gegaan. Dus ja, ik wil niet iemand anders de schuld geven, maar...
ja, we hebben elkaar lekker beïnvloed.
Ja. Maar dat was heel vet. De marathon was heel vet. En het lijkt echt al heel lang geleden dat we hebben opgenomen...
Stiekem is het ook al best wel lang geleden.
Ja. Normaal nemen we het altijd ietsje ervoor op. Maar het was dit keer kwam het allemaal door vakanties en alles en niet uit. En daardoor kwam dus ook toen was het al een beetje tegen de deadline aan. Toen was er ook een zieke. Dus vandaar dat het wat langer heeft geduurd. Ja. Maar dat maakt het wel weer alsof we nu voor het eerst weer bij elkaar zijn.
Ja, het lijkt een soort start van een nieuw seizoen. Heb het gevoel heb ik een beetje.
Ja, dat is,
is dit seizoen 3.5 zijn we nu misschien.
Ja. Misschien zit het op de helft van seizoen 3.
3.7?
3.7 of 8.
Ik weet het niet.
In de derde helft van seizoen 3 zitten we, denk ik.
Nou, ik had nog een leuke vraag gesteld over hoe ziet de inner world bewoner eruit? Dus ja, er werden wat leuke reacties genoemd. Dus ik zal even eentje noemen van JosVH83. Als een kruising tussen Willem Engel en Gollum. Nou moet ik zeggen dat als ik een blonde, glanzende, gewoon mooie...
Prachtige. Je hebt nog nooit zoiets moois gezien.
Glitterende, persoonlijke...
Groot ook, hè? En krachtig en statig ook.
Dan zie ik niet echt Willem Engel en Gollum voor me.
Dat is een Gollum met dreadlocks. Dat is dus de kruising.
Zo! Als je dacht dat je hem niet erger kon maken.
Ja, dat is toch... Willem Engel heeft dreadlocks en Gollum... dat is de kruising tussen Willem Engel en Gollum. Want Willem Engel... Ja, of een Gollum met dreadlocks die dansles geeft. Dat is eigenlijk de kruising dan tussen... Toch?
Ik denk het.
Plus die een rechtszaak aanspant tegen het RIVM over de Nederlandse overheid omdat corona.
Spant daarna een rechtszaak aan tegen de ring.
Nou, dat is klinkt als een
klinkt possible.
Als een aparte wezen.
Ja.
Ja, we hebben 2B / unknown.
Zonder kruising is het al een apart wezen.
Zonder kruising, dood normaal.
Maar... Willem Engel als je luistert.
Je bent bij deze uitgenodigd om gebeld te worden.
Ja, zeker weten.
Gebeld alleen. 2B, laagste heb je unknown, zegt heel erg bleek. Omdat ze geen UV hebben en misschien wel blind met voelsprieten. Omdat ze in het donker leven. Why need eyes in the dark? Dat is wel een goeie, toch? Dus... Dat vond ik ook wel grappig.
Ja, maar er was wel gewoon licht, toch, in de world? Gewoon die van die little TL-verlichting. Of
de inner sun.
Inner sun. Of een eigen atmosfeer met een soort van andere bron van licht.
Ja. En ik heb nog eentje. Hoe ziet de inner world bewoner eruit? En onze Tineke had ook gereageerd met... Die staat in vuur en vlam.
Nou.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Het kunnen ook een soort, vuurmensen zijn. Vuurmensen, vuurwezens meer dan, hè?
Ik heb me wel echt weer kostelijk vermaakt bij het terugluisteren. De prestatie van jullie logboekskills waren echt onevenaarbaar.
Wat vond je daarvan, Theo?
Ja, ik vond het vermakelijk. Hoogste.
Heb je kunnen horen?
Ja, ik heb weer hardop moeten lachen, ja.
Ja, voor de opvallende luisteraars, we gingen even van Engels naar Nederlands, omdat het anders wel lastig in het Engels ging. Dus ja, een kleine switch. Ik dacht, misschien heeft niemand het doorgehad. Wat denken jullie?
Ik denk dat niemand het heeft doorgehad.
Nee,
ik denk dat
het ook in het echt zo gegaan is. Want dat was Engels-Germaans, toch?
Dus dat is waar.
Wie zei dat hij echt Engels
Het mooie is, normaal gesproken krijg ik altijd reacties over wat ik allemaal zeg en uitspreek. En op deze heb ik dat helemaal niet gehad. Dus,
misschien moet je voortaan op deze manier.
Ja, ik denk dat wij zou ik voortaan op deze manier. Nou, niet op afhaard. Ja. Ja.
Ik zie gewoon een nieuwe...
Was die jouw potentie?
Ik zie wel een kleine nieuwe podcast nog staan.
Een kleine nieuwe podcast, ja. Ja, tussen 40 en 45 heet die. Oké, nou inderdaad. Tot zover dit onderdeel.
Het rubriekje met rectificaties begint dit keer niet met een rectificatie, maar met een groot compliment wel te vertellen. En het grote compliment is met name naar jullie twee jongens, Emiel en Jury. Jullie moeten echt doen wat met die stemmetjes.
Hey,
heeft onze grote vriend Rico gezegd. Jullie moeten er echt wat mee doen. Vindt hij. Dus misschien wel een...
Als er nog ooit een Nederlandse documentaire willen maken met een Duitse accent, dan denk ik dat wij wel in de buurt kunnen komen.
Ja. Een Nederlandse documentaire met een Duits accent?
Ja.
Dat kan over alles gaan.
Ze voor het nieuwe seizoen van Phineas en Ferb nog een vervanger zoeken van Dr. Doofenshmirtz.
Dr. Doofenshmirtz.
Als jullie luisteren, makers van die serie, we hebben hier twee sollicitanten.
Wie zegt dat Dr. Doofenshmirtz niet twee broers heeft?
Kan ook nog,
ja. De broeders Doofenshmirtz. Gebroeders
Doofenshmirtz. Ja, maar ik zie het wel zitten. Dat is dus het compliment van onze grote vriend Rico.
Dank. Super dank.
Hij vond het ook een super variatie om een keer een verhaal te doen in plaats van een hele theorie. Dus hij was heel aangenaam verrast door deze switch. Die kunnen we in onze zak steken, denk ik.
Dankjewel.
Nice.
Het was ook compleet nieuw voor hem, maar het zou Rico niet zijn.
Als er geen rectificaties waren,
ook al is het een nieuw onderwerp voor hem. Dus rectificatie 1. De UFO's zouden niet... volgens de aanhangers buitenaards zijn, maar binnenaards. Om te checken of wij het goed doen op het oppervlak. Dus het zijn binnenaardse unidentified flying objects.
Nou, ze zijn identified, het zijn namelijk vloekelkrats.
De vloekelkrats.
Om dus het oppervlak te checken. Dat is, dus zijn binnenaardse.
Ze checken UFO's. Het oppervlak vanaf binnenuit. Of ze gaan wel naar buiten?
Ze gaan wel naar buiten, dus het zijn, maar ze komen van binnenuit. Dus ja, en wij zeggen natuurlijk buitenaardse UFO's, maar het zijn dus binnenaardse UFO's. Wow. Dat is een rectificatie van Rieke.
Ja,
scherp. Rectificatie 2. De nazi's waren grote aanhangers van de holle aardetheorie. Een van Hitlers officieren heeft zelfs in 1944 aangegeven een missie te hebben gehad naar de Zuidpool om dit te checken op verzoek van de Führer.
Ah.
Hij is gewoon er zelf even wezen kijken.
In 1944 zijn de nazi's zelf wezen checken of dit zo is.
En ingetrokken daarna.
Direct
ingetrokken.
Ja, ja. En de vloegelkrats daar.
Ja, de vloegelkrats geparkeerd en gewoon naar binnen gegaan. Ja hoor. Zo naar binnen gegleerd.
Zo, dit is een grote bunker.
Ja, het is een zeer grote bunker. Kijk, dat is een grote gat. Daar gaan we niet graven.
En de derde, en zijn voorspelling is dat mijn hoofd overuren maakt bij het idee van de derde rectificatie. Een zieke twist op het verhaal namelijk. Er bestaat een variant dat wij momenteel in een holle aarde wonen. De sterren die we zien, dat ijskristallen zijn en onze zon een half kristal is die dus licht geeft de helft van de dag. Dus wij leven al in een inner aarde en eigenlijk... Alles wat wij zien dus eigenlijk te maken heeft met dat er nog een schil om ons heen zit. Met kristallen die dus licht geven binnen bepaalde momenten. Dat was nog de soort van twist dat dus waarschijnlijk ook nog zou kunnen zijn.
Het is altijd mogelijk.
Nee, ik maar, ben... en hij zei het al, mijn hoofd gaat dan overuren draaien. Ja. Ik heb daar even over nagedacht. Als dat zo is, dan zou het dus betekenen dat deze theorie, dat er in onze schil nog een schil zit. Waardoor je dus de oneindigheid niet naar buiten hebt, waar je, als je denkt, het heelal is oneindig. Maar naar binnen is het dan ook oneindig.
Ja, misschien zijn wij wel de binnenste schil.
Of niet.
Of niet.
Want wij hebben een theorie over een inner earth van ons. Vanaf omdat wij de buitenschil zijn. Maar als wij al een binnenschil zijn...
Dan wordt
het
alleen steeds kleiner.
Ja.
Maar echt gewoon... Echt, ja. Oh, dan weer een hele kleine wereld.
En dan zijn wij misschien wel de reuzen waar we het al eerder over hebben gehad.
Een mini-savanne dan.
Zijn wij deze keer niet de domste?
Nou, dat zijn we eigenlijk altijd. Ja. Dus ik denk dat alle inner schillen en buitenschillen altijd slimmer zijn.
Altijd slimmer zijn. Ja, ja.
Wij zijn de domme schil.
Wij zijn altijd de domme schil. Ja.
Hey, het domme schilletje van de klas.
Het is gewoon altijd feit. Wij zijn de domste. Wij kunnen nog niks en mensen kunnen altijd meer. Dus
dat is ook zo.
Maar tot zover. Dankjewel, Rico.
Dankjewel, Rico. En dan hebben we... ik denk dat we al naar het onderwerp van de dag kunnen. Het onderwerp van de dag.
Het onderwerp van de dag.
Het is een minder gezellig onderwerp, denk ik.
Ja, het is een wat zwaarder onderwerp.
Ja, maar zwaarder. Dat mag wel na de Vlugelgrad Duitse inner world wezens van glitter. Dus
Ja, ik had ook zoiets van... Want dit is wel een onderwerp wat... wat ik wel interessant vind en wat al langere tijd... voorbij komt.
Ja.
En ik denk dat het wel tijd is om ook weer een wat zwaarder onderwerp te behandelen. Dus vandaag is de dag.
Je hebt je tijd ervoor genomen om er even in te verdiepen.
Zeker, dus, zeker. Ja. Nee, ik heb me goed voorbereid. Ik dacht dat ik wel iets wist over HIV en AIDS, maar als je dan gaat verdiepen in zo'n onderwerp, dan kom je in een soort van, en zeker met dit onderwerp, in een loophole van verschillende complotten.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga me focussen op één complottheorie. Maar dus het zijn er toch meerdere geworden.
Ik vermoed dat Bill Gates ermee te maken heeft. Of heb je dat niet gevonden?
Bill Gates komt niet in mijn verhaal.
Hij gaat vrijuit.
Sick.
Ja. Nou ja, wie zegt dat hij vrijuit gaat? Dat hij in mijn verhaal niet voorkomt, wil niet zeggen dat Bill Gates er niks mee te maken heeft.
Nee, dat is waar. Ja. Sluit hem nooit uit, hè? Sluit hem nooit uit.
Nee, gekke Bill. Sowieso niet.
Crazy uit. Bill.
Crazy Bill.
Maar ga je nog een verhaaltje intro of is het gewoon...
Het is denk ik wel tijd voor een intro. Ja.
Dus, start.
Het spannende.
Muziekje.
In 1983 komt deze ziekte officieel in ons beeld. We hebben het over AIDS. AIDS wat voortkomt uit het virus HIV. Maar dit virus is helemaal niet nieuw. Het is al meer dan 100 jaar onder ons. Is dit een echt natuurlijke ramp en een natuurlijk virus? Of is dit bedacht om de mensheid en de bevolkingsgroei tegen te gaan?
Miauw, 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 miauw.
Oké, dus...
HIV. En AIDS.
We staan weer op een splitsing, dus of is het gewoon een ziekte die ontstaan is? Of is het iets om ons uit te roeien?
Ja, je hebt natuurlijk de ziekte van ontstaan is wat ik... misschien heb ik het helemaal fout, maar wat ik had vernomen is dat het van apen afstamt. Is dit iets de goede richting op?
Dat is de hele goede richting op, ja.
Dus dat is soort van... Dat is het vertelde verhaal, weet je wel? Wat ze ons willen laten geloven.
Ja, en zelfs... er zijn een aantal verschillende complottheorieën over het ontstaan en de verspreiding van AIDS... Maar bijna iedereen is het er wel over eens dat het een virus is wat uit apen afkomt.
Oh, dus ook de complot? Oké.
Ja.
Okay. Okay, dus de oorsprong, daar zijn we met z'n allen over eens?
Daar zijn we het over eens. Ik denk ook dat het wel een goed startpunt is om daar te gewoon te beginnen.
De oorsprong.
De oorsprong.
Ja, het is dus HIV is dus een HIV-virus, is dus het virus wat je krijgt. En het moment als je dus het HIV-virus hebt, heb je nog geen AIDS.
Nee.
Dus
is het een afkorting?
HIV is een afkorting inderdaad.
Hoor.
Wat denk je? Ik denk dat het lastig om te raden is, hoor, als je het echt niet weet. Maar...
Ik weet niet waarom, maar hepatitis. Maar ja.
Ja, de H staat voor hepatitis.
Een infection.
De H staat voor human. Dus human. Het staat voor human.
Maar het is wel een hepatitis virus. Het tast de lever aan. Het is een ontsteking van de lever.
Nee, niet helemaal. Het is, ik ga jullie meenemen.
Oké. Okay.
In AIDS.
Human?
Even goed erbij pakken. Het is de Human Immune Deficiency Virus.
En is dan de AIDS begint met APE?
En AIDS staat voor acquired. Moet ik even dit er goed bijpakken ook? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Mm-hmm. Dus het is, heeft met elkaar te maken. En het, eigenlijk het is een, een immuunziekte.
Ja, precies. Die, dus AIDS is een auto-immuunziekte. En het is een syndroom wat ontstaat na het positief zijn op HIV. En HIV zorgt niet altijd voor AIDS. Maar je kan wel AIDS krijgen bij het hebben van het HIV-virus.
Ja, exact. Maar het laatste stadium van het HIV-virus is AIDS.
Ja, precies.
Dus,
ja.
Hoe zei je die tweede? Immunodeficiency?
Ja.
Immunodeficiteit.
Ja, dus immune deficiency syndrome. Ja.
Ah, dus jij zegt hem wel netjes, man.
Het is een... Het is een wat het eigenlijk doet... Het is een... het is een virus wat, en dan probeer ik het zo simpel mogelijk uit te leggen, dat je T-cellen aanvalt. En de T-cellen zijn een onderdeel van je immuunsysteem. En de beste omschrijving die ik daarvoor heb kunnen vinden is dat je het kan zien als je T-cellen zijn zeg maar de beveiligingscamera's van je immuunsysteem, die het virus of een virus of iets wat jou binnendringt, dat waarneemt, een boodschap stuurt naar de rest van jouw immuunsysteem. En eigenlijk voor zorgt dat dat uitgeschakeld wordt. En wat het verhaallijke is aan dit virus, is dat er een RNA onderdeel zit in het virus. Dat dringt binnen, dat gaat het DNA van jouw cel, jouw T-cellen, aantasten en binnendringen en... Dat RNA verandert vervolgens het DNA van de cel. Mm-hmm. Dus die beveiligingscamera's die worden langzaam uitgeschakeld, waardoor jouw immuunsysteem niet meer in de gaten heeft dat er iets gaande is. En op het moment dat zo'n cel dus aangepakt wordt door zo'n virusdeel, gaat die cel die gaat op zichzelf op een gegeven moment delen. En dat DNA verandert die heel de tijd een klein beetje, waardoor het continu... binnen jouw immuunsysteem blijft groeien en ontwikkelen, zonder dat de rest van jouw immuunsysteem dat doorheeft.
Een soort camouflage.
Het is echt een zieke camouflage. En dat is ook een beetje het gekke van het ziektebeeld. Want het is heel langzaam eigenlijk hoe het zich ontwikkelt. De eerste keer dat je HIV krijgt, word je binnen een aantal weken, maanden, word je ziek. En dan krijg je echt gewoon een beetje griepverschijnselen. Dus met koorts en... eigenlijk alles wat bij een griep kan horen. En dat is gewoon jouw immuunsysteem die wel iets waarneemt en daartegen gaat vechten. En op een gegeven moment denkt jouw immuunsysteem van, nou ja, we hebben gewonnen. Want ze kunnen het niet echt meer detecteren. En dan gaat het heel langzaam sluimeren en blijven die cellen zich delen. En blijft dat virus zeg maar, zich ontwikkelen binnen jouw immuunsysteem. Totdat er eigenlijk op een gegeven moment veel minder T-cellen zijn die actief zijn. Dan dat er T-cellen zijn die nog iets kunnen waarnemen. Waardoor jij voor... Iedere griep of iedere verkoudheid word je zo kan je zo ziek van worden dat je daaraan sterft.
Dus je gaat niet dood door dat, maar door dat je ziek wordt van iets anders. Ja. Maar dat is dan 10.000 effecten.
Ja, eigenlijk alles werkt op jou. Je kan van alles kan je heel ziek worden als je eenmaal
als je verkouden wordt.
AIDS is geen doodsoorzaak.
Nee, AIDS is wel de veroorzaker. Zeg maar, dus wel de
AIDS is de onderliggende kans waarop je dus dood kan gaan aan hele onschuldige dingen in principe.
Ja. En dit kan echt jarenlang, kan je er gewoon redelijk goed mee leven. Kan je zelfs niet eens doorhebben dat je het hebt. Totdat je op een gegeven moment inderdaad iets onder de leden krijgt, waardoor je gewoon de onderdeel doorgaat. En ook verschillende vormen van kanker die je normaal gesproken niet kan krijgen, omdat jouw celdeling dat tegengaat, zijn dan in één keer een heel groot risico om op sterfte. Dus dat is wat de meeste mensen overkomt. Dat zij gewoon een vorm krijgen van kanker, waar ze uiteindelijk kan sterven. Ja. Door de gevolgen van AIDS.
En jij zei dat het in 1983 uit mijn hoofd een beetje ontstaan of gevonden is. Is het dan dat het op dat moment voor de eerste keer wordt geconstateerd?
Nee, in 1983 was dit echt al heel erg een ding. Waren er al meer dan 400.000 of 500.000 mensen wereldwijd gestorven aan de gevolgen van AIDS. Alleen de aanloop naar het ontdekken van AIDS heeft heel erg lang geduurd. Dus dat was omdat daar komen we straks op hoor. Mm. En daar komt ook de complot komen daar ook een beetje bekijken. Maar in Afrika was ja, niemand keek er echt naar om wat daar gebeurde. Ja, er gingen mensen aan dood, maar er werd niet echt hulp gestuurd of was niet echt goed onderzoek. En in Amerika was het heel erg de gay community die aan AIDS
daar
leiden.
Wordt ook die film Dallas Buyers Club helemaal
over. Dus, het werd ook in Amerika de gay plague genoemd. Van meer van, ja, als je gay bent, kan je dit krijgen. Ja. En anders, als je dat niet bent, ja.
En is daar nog een verklaring voor, of komt dat ook nog?
Dat komt ook nog, ja. Ja. En maar bij het begin beginnen, denk ik.
Denk het wel.
HIV is dus al best wel een oud virus. Dat komt, het is een variant op SIV. En SIV is eigenlijk hetzelfde soort virus wat voorkwam bij apen. En dan vooral bij mensenapen in Centraal-Afrika. En ze hebben recentelijk nog ontdekt dat er een soort van afgelegen eilandje was. Waar apen leefden die ook al besmet waren met het virus. En dan hebben ze het echt over meer dan 11.000 jaar geleden. Dus het is echt al een heel oud virus.
Maar waar staat die S voor dan bij SIV? Is dat, want de H stond voor human.
Ja.
En de S staat voor, want...
Special...
Simian. Simian Immune Deficiency Virus.
Simian?
Simian.
Oké.
Okay. S-I-M-A-I-I-N.
Ik zocht Simian. Even Special Immigrant Visa, maar dat is denk ik wat anders.
Nou ja.
En het,
misschien schuilnaam.
De eerste sporen zijn dus gevonden op Bioko Island. Dat was een eiland was geïsoleerd van het vasteland door de stijgende zeelevels. Ongeveer 11.000 jaar geleden. En daar... waren dus al apen met dit virus, waardoor ze, waardoor ze hebben kunnen concluderen dat het virus al meer dan 32.000 jaar oud is.
Zo.
Ja.
Maar Bioko Island.
Bioko.
Nou, dat, okay. Dat is dan niet de versie die ook op mensen kon toen.
Nee, had wel gekund.
Ja. Had wel gekund.
Had wel gekund, ja. Ja.
Maar als je door de apen gebeten wordt, of gewoon als je aap naar je toe komt en je hebt seks met de aap.
Ja, nee, dat is ook nog een... het is dus... hoe ze denken dat het op mensen is overgegaan... heeft niet zoveel te maken met seks met apen. Wat wel zou kunnen. Het blijkt dus dat HIV... of HIV dus maar in 2% van de gevallen... niet 2% van de gevallen, maar 2% kans heeft om seksueel overdraagbaar te zijn. Dus die kans is niet super groot.
Kans veel groter met bloed.
Ja, precies. En daar begint het dus. Dus het begint in Centraal-Afrika, in Congo. Waar ja, mensen gewoon leefden van de bush. En ook bushmeat aten. En het eten van mensapen was niet heel vreemd.
Nee.
Dus ja, de kans is... vrij groot dat het waarschijnlijk ging om mensen, jagers, slagers, die dat vlees of verwerkten of vingen. En daar een soort van bloed-op-bloed contact hebben gehad met zo'n aap.
En dan is het gewoon dat je een wondje hebt of zo.
Ja, als jij een wondje hebt inderdaad en die aap, die je ben je aan het slachten en die bloed in
niet
jouw
als
wondje.
Je hem opeet.
Of opeet.
Dat ja, kan ook.
Kan
ja,
ook. Okay. Ja. Alleen is wel kans is kleiner omdat je spijsverteringsstelsel het eruit zou kunnen filteren. Alleen het moment als je een wondje hebt is het bloed met bloed contact en dan is het gewoon direct geïnfecteerd. Hetzelfde met hepatitis B. Als jij in de zorg gaat werken, moet je gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Omdat als jij met een patiënt in aanraking komt en je hebt bijvoorbeeld gisteravond je gesneden tijdens het snijden van groentes. Dus je hebt een sneetje in je vinger en jij raakt het bloed van een patiënt aan met hepatitis B. Heb je het ook direct. En dan ben je fucked.
Ja,
ben je fucked. Dus dan, daarom is het gewoon bloed-op-bloed contact. Dan is het gewoon geen kans meer dat je het niet hebt, dan heb je het gewoon. En het moment als je het eet, is de kans nog dat het dat niet gelijk geïnfecteerd is. Dus de is
als je
nog
het
veiligheid.
Eet.
Als je het eet.
Als je het eet.
Maar oké. Okay. Dus, maar dit is de ontstaansgeschiedenis van AIDS. En we zitten nog helemaal niet in de complotswereld
nee,
op dit moment, hè?
Nee. Ja, dit is vrijwel zeker wetenschappelijk gewoon aangetoond. Ja. Dat dit het komt uiteindelijk van een apenvirus. Ja.
35.000 jaar...
geleden was dit virus dus al onder de apen, maar het eerste ze vermoeden dat het eerste geval van HIV op een mens en ook het eerste sterfgeval van AIDS in begin 1900 was.
Dus, maar dat is wel veel daarna dan, want daarvoor hebben ze waarschijnlijk ook apen gegeten, toch?
Ja.
Konden ze niet vangen?
Nou ja, waarschijnlijk heeft dat virus dus echt wel even de tijd nodig gehad om zich zeg maar zo te muteren dat het over kon springen van aap op mens.
Ja.
En dat SIV, het lijkt heel erg op HIV, maar is niet hetzelfde.
Ja. Ja.
Maar als je kijkt even, misschien is dit, ga ik nu hele domme dingen zeggen, maar als je kijkt naar de evolutietheorie en je gaat er even vanuit dat de mensen afkomstig zijn van apen en hebben apen dit virus zo lang geleden, hadden ze dit en de aap verandert in de mens qua evolutie, dan kan het toch ook zo zijn dat de eerste mensen gewoon dit virus bij zich hadden omdat ze afstammen van de aap, waardoor het virus gewoon genetisch overdraagbaar is.
Ja, ja, dat is, het komt niet voor bij alle apen. Dat hebben ze echt wel onderzocht. Hè? Dat het bij, volgens mij was het een 30, 40 tal verschillende apensoorten dat ze dit konden vinden.
Ja.
Ja, misschien dat het apensoort waar wij vanaf stammen
bijvoorbeeld
dat niet had. Zeg maar.
Oh, gingen die apen dood ook als ze dat hadden?
Nee, nee.
Dat was gewoon, daar konden ze gewoon met chillen.
Gewoon leven. Ja. Ja.
De apes are safe.
Apes are safe, ja.
Strong, strong apes.
Ja, dat is het ook nog het gekke.
Weet je ook waarom? Waarom waren de apen daar
dat
immuun
ik.
Voor?
Weet ik niet. Nee.
Misschien omdat het toch net is, anders is, toch? Want
wij zijn
ook, het is
weer de
anders.
Wieken, man.
Wij zijn weer de wieken. Maar dit is wel de reden waarom, en daar gaan we ook op komen straks, dat ze, en daar komt wel een deel van het complot vandaan, heel veel onderzoek hebben gedaan op dit soort apenvirussen om vervolgens vaccins te maken of geneesmiddelen voor andere soorten ziekten die al bekend waren. Vanuit het apen-DNA.
Mm-hmm.
Dus ze wisten, ja, die beesten die kunnen daarmee omgaan. En daar kunnen wij als mens misschien van leren, van leren of medicijn van maken.
Ja, oké. Okay.
En ik ga. Er zijn een aantal complottheorieën. En ik denk dat het wel leuk is om. Nou, leuk is het sowieso niet.
Interessant.
Interessant.
Ja, laten we voordat we daaraan beginnen eerst even zeggen dat in geen enkel geval we hier mensen tegen het verkeerde been willen schoppen. We gaan gewoon in op welke theorieën er zijn. En als we er af en toe misschien een keer om lachen, omdat er sommige dingen gewoon te bizar voor woorden zijn, vat het alsjeblieft niet persoonlijk op. Misschien is het wel even goed om dat te vermelden.
Nee, en ik denk ook, we nemen het allemaal heel serieus. Maar ja. Er gaan inderdaad dingen voorbij komen die misschien wat ver gegrepen lijken. Ja. Maar ja, in het geval van, ik weet het niet, gaat iedereen op zoek naar naar een antwoord.
Ja.
Dus daar kwamen deze verschillende theorieën vandaan. Okay. En ik kan het een beetje zien in de vorm van een Cluedo.
Okay.
Cluedo onderzoek. Wie is de dader? Hoe hebben ze het gedaan? En
wat is het moordwapen?
En wat is het moordwapen?
Okay.
Dus de eerste potentiële dader van of de ontwikkelaar of de verspreider zou kunnen zijn de CIA.
Ah, natuurlijk.
De CIA in samenwerking met de Amerikaanse overheid.
Ja.
Uiteraard.
Daar zet ik wel sowieso, wat je ook gaat zeggen, denk ik het meeste geld op
is
die.
Is het hoogst waarschijnlijk,
ja.
De CIA.
Ja,
wat CIA. Is het moordwapen van de CIA?
Moordwapen van de CIA?
Ja.
Een brandende auto in een bos, denk ik. Dat is...
Dus de oorzaak van het ontstaan van AIDS is door de CIA met een brandende auto in een bos?
Ja. Okay. En de oorzaak is zelfmoord. Nee, wat was het nou?
Ja, drie, hè? Je mag het allemaal zelf invullen.
Ja.
Ik wacht nog heel even af met mijn...
Er komen meerdere kandidaten.
Ja, dit was een van de... Ja, dit was een optie. Dat is een optie.
Optie 1.
Laat het niet gelijk.
Optie 2, dat zijn de farmaceutische bedrijven.
Mm-hmm. Natuurlijk.
Ja. Wie heeft het nou het meest baat bij een epidemie?
Geld verdienen.
Nou, dat is wel eentje die niet, die zeg maar vaker naar boven komt bij natuurlijk dit soort epidemieën en dat soort.
En het is ook echt het is een theorie en niet zozeer alleen maar een theorie, want er zijn ook heel veel delen ook echt bevestigd dat de farmaceutische industrie gewoon echt heel veel geld verdient.
Ja, maar je hebt natuurlijk een sikke monopolie. Je hebt ik heb dit en iedereen gaat dood. Als je dit niet hebt.
Maar dat is het hele ding. Daarom vind ik dit de meest plausibele. Dat de medicijnindustrie heeft 100% een vinger in de pap bij dit soort situaties. Omdat ze er gewoon echt heel veel geld aan verdienen. En als je dit vanuit een ethisch standpunt gaat bekijken, is het natuurlijk verschrikkelijk scheef. Dat je dus iets bedenkt waarmee je heel veel mensen zou kunnen redden, maar dat niet doet omdat je geld wil verdienen.
Ja, nee, ik denk wel dat ze de er zeg maar veel aan verdienen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze er zelf ook dingen ontwikkelen.
Hoe bedoel je?
Nou ja, dat ze een ziekte.
Nee, zo nee, oké, daar ben ik met je eens.
Ja, oké, okay, ja, nee, want zo niet. Klonk het een beetje.
Nee, die kant wil ik niet op. Maar waar ik het wel mee eens ben, is als je het vanuit een ethisch standpunt bekijkt, dat mensen dus zitten op een geneesmiddel of op een ding wat kan helpen.
Ja, ja.
En dat dus of nog niet, of heel laat publiceren om dus de waarde daarvan te verhogen, omdat de vraag daarnaar heel hoog wordt. Dus je creëert je eigen vraag, als het ware. daar vind ik heel veel van. Hè, mocht dit zo zijn, dan kan je natuurlijk moeilijk bevestigen. Maar dat is wel in mijn ogen de meest denkbare, omdat...
Ja, maar dat is dan niet de oorsprong. Dat is,
niet de oorsprong van het virus, maar wel heel iets sicks.
Heel iets lijkt. En daar ga ik straks nog op inhaken. Want er wordt niet zomaar gedacht aan, aan deze bedrijven. En daar gaan we, er is iets gebeurd namelijk in de Verenigde Staten, en daar kom ik op terug. Waardoor dit vermoeden niet heel gek is.
Nou ja, precies. Daarom dat het ook niet echt zozeer een vermoeden is.
Nee. Okay. Nou. Dus we hebben dus eigenlijk de CIA in opdracht van de overheid. We hebben de pharmaceutical bedrijven. Industry.
De optie 3 is dat het een nazi-biowapen is.
Natuurlijk.
Wat zeg jij?
Ga je nog steeds voor optie 1? Of,
Ik zie dat optie 3 wel meer plausibel kan zijn.
Met welk moordwapen zouden de nazi's...
Het is een nazi...
Ja, dat is het moordwapen.
De AIDS is het moordwapen van de nazi's.
Ja.
Vind het wel... langzaam moordwapen dan. Zeg maar, dat zou ik gelijk denken. Oké, je wilt iets effectiefs hebben. Ja. En je wilt trouwens volgens mij ook niet dat je... als je de wereld wil overnemen, moet niet iedereen dood zijn, toch? Tenminste, dat lijkt me niet...
En het is dus ook niet zo effectief. Want je kan best wel lang nog leven met het HIV-virus.
Ja, maar dat kwam dus omdat het uiteindelijk tegenviel... dat ze allemaal medicijnen hadden verzonnen.
Dat is een mislukt biowapen.
Ja. Niet ieder biowapen.
Niet ieder biowapen.
Nee, maar dat is uiteindelijk... Als jij de wereld wil overnemen, dan ga ik ervan uit... Nou ja, misschien dat je... En dat klinkt heel dark, maar dat je een bepaalde volkeren er niet bij wil hebben... Dat kan ik nog wel geloven. Maar ja, je moet niet iets gaan maken wat zeg maar zo effectief is... dat gewoon de hele wereld gewoon eraf gaat.
Nee.
Dus, maar alsnog wel plausibel.
Nee, nog steeds plausibel.
Okay, dus 1 CIA, 2 is farmaceutische
maar
industrie,
de Duitse?
3 de nazi's.
Ja. Het gaat wel straks overal...
Gewoon na de Koude Oorlog...
Na de Tweede Wereldoorlog.
Tweede Wereldoorlog.
Dus 40, 45.
Ja, daar 40, 45.
Ja. Ja,
okay.
Ja.
Okay,
nou, niet heel gek, hoor. Als je bedenkt dat de AIDS-epidemie eigenlijk begon in de jaren 70.
Ja.
Ja, maar...
Dan is het niet heel vreemd dat het toen ontwikkeld is.
Ja, maar dat bedoel ik. Dan is het wel ontwikkeld, ja. Want dan was het, zeg maar, not super effective in het begin, zeg maar. Een beetje slow effective.
Ja, ik ga straks, per punt even uitleggen.
Misschien uitgebroken uit het lab.
In het kort uitleggen hoe het dan gebruikt zou kunnen zijn. Okay. En waarom het dan wat later effectief werd.
Nummer vier,
dat zijn verschillende religieuze instanties... Of een samenwerking tussen verschillende religieuze instanties.
En heb je ook nog voorbeelden van die namen en rugnummers?
Ja, met name het christendom en eigenlijk iedere religie waarin homofilie...
Ja, ik wil net zeggen.
Dus de anti-homo-beweging.
Monogamie, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Eigenlijk iedere religie wel. Tenminste, in bijna iedere religie. Dus ja, die hebben er wel ook wel een...
Ja, maar dat is dan wel weer heel lullig... als je zeg maar het via een druppeltje bloed hebt gekregen.
Ja, maar wie zegt dat... hè? Want wij gaan er even vanuit dat het een virus is... wat ook door bloedtransfusie en zo overdraagbaar is. Mm. Maar wie zegt dat waar is? Dat is bewezen, maar volgens deze aanhangers van deze theorie niet.
En volgens sommige religies is bloedtransfusie ook niet mogelijk. Is niet
de bedoeling.
Nee, dat mag niet. Dus ja, dan is dat ook weer. Zou je dat ook weer kunnen hangen aan de religie?
Okay.
Exact. En dan hebben we nog één laatste. En daar gaan we niet heel diep op in straks. En dat zijn natuurlijk
aliens. Ah, ik wist het.
Ja,
gewoon.
Toch?
Ik
wist
het.
Ja.
Dit is hem.
Dit is hem.
Aliens. Natuurlijk. Aliens.
Maar ik denk wel dat het door de CIA gestuurde aliens zijn. Dus,
toch wel?
Ja. Het is wel.
Met een nazi-achtergrond. Vliegend in de Flugokrat.
Ja.
Sprayend, zeg maar, met AIDS over de aarde.
En,
vliegend in de Flugokrat.
En het zijn de lizard aliens die een farmaceutische industrie hebben.
Oh, misschien zijn Flugels wel Flugokrat drankjes waarin HIV zit.
Oeh. Ik denk dat dit gewoon... dit is het. Dit zijn het is een combinatie van allemaal.
Ja, man. De vloerklaasdrankjes.
We zijn er.
Ja, man.
Nou ja, daar heb ik niet heel veel over kunnen vinden. En ik heb best wel veel...
over de combinatie. Ook niet op History Channel.
Ook niet op History Channel. Nee, ik heb veel verschillende podcasts geluisterd. Dingen gelezen, filmpjes bekeken. Over allerlei verschillende theorieën. Aliens wordt wel altijd even genoemd. Mm-hmm. In de zin van dat aliens meerdere virussen bij ons op aarde hebben gestrooid. Want ja, wie zegt dat aliens altijd lasers hebben? Misschien hebben ze wel gewoon helemaal geen lasers en moeten ze ons eerst verzwakken met een virus om ons later te kunnen aanvallen.
Klinkt ook wel logisch, ja.
Logischer toch dan... Ja.
Dan wat dan ook.
Ja, dus aliens gewoon. Ja.
Eigenlijk zijn we eruit. Dank je wel voor het luisteren.
Tot volgende week.
Ja, aliens.
Oké, dus we hebben 5 potentiële daders.
Ja.
Daders ook gewoon.
Ja.
5 potentiële daders. En dan we hebben natuurlijk altijd nog de 6e. Hè, en dat is... Nee, de apen zijn toch ook dan 1?
Ja, natuur is de laatste.
Natuur is de laatste.
Maar is het gewoon een samenloop van omstandigheden en is natuur niet gewoon het allergrootste bio?
Nee, dat kan echt niet.
Nee, dat is onmogelijk.
Nee, dat klinkt
natuur dat... doet alleen maar goede dingen. Dus,
ja, natuur komt allemaal bloemen uit.
Kijk eens naar buiten, alles is groen aan het worden.
Ja, ja.
Denk je dat het aids kan maken?
Ja. Nee.
Echt, hè? Nee. Slaat het op. Wie gelooft dit?
Dat de natuur. Ja. Wie gelooft er in natuur?
Ja, natuur doet niks fout.
Nee, precies.
Laten we gewoon beginnen met de CIA.
Ik ben benieuwd, man.
Met de CIA.
Ja.
Het complot achter het CIA-verhaal is dus dat HIV wel gewoon ontstaan is zoals we allemaal denken dat het ontstaan is.
Via de apen.
Maar dat het zeg maar niet natuurlijk verspreid is.
Nee, okay.
En we gaan nu... terug naar de jaren 60, of eind jaren 50, begin jaren 60, waarin Amerika in Centraal-Afrika verschillende laboratoria had, en dit is ook echt waar, waarin zij onderzoek deden, eind jaren 60 bedoel ik trouwens, onderzoek deden naar verschillende virussen, en ook op zoek waren naar vaccinaties tegen ziektes die in militair... de militairen zeg maar zouden kunnen raken. Dus ze waren eigenlijk in de zin van... we zijn bang voor een biologische oorlog. Noem maar even wat, Rusland gooit een of andere biowapen. Willen wij gewoon iedereen voorblijven. Dus wereldwijd hadden zij verschillende locaties, laboratoria... waarin zij onderzoek deden.
Was er ook eentje in Wuhan, of niet?
De kans is vrij groot. Okay. Ja. Waarin zij onderzoek deden naar... naar het maken van dat soort vaccins. En wat er dus gezegd wordt, is dat zij bezig waren ook met een vaccin voor hepatitis B en polio. Omdat in Afrika dat best wel een probleem was. Mm-hmm. Dat ze dat ook hebben gevonden. En dat er zijn er twee opties. Optie 1 is dat ze per ongeluk in een vaccin het HIV-virus hebben gestopt. En mensen daar gewoon mee hebben gevaccineerd. Waardoor dat best wel snel ging. En de tweede optie is dat natuurlijk de bedoeling was. Omdat de wereldbevolking te hard aan het groeien was. En vooral in Afrika. Plausibel of niet?
Dus bewust in het vaccin gestopt. Of per ongeluk in het vaccin gestopt.
Ja, dat hangt even in het midden.
Het is wel maar in ieder geval wel hardcore, via een vaccin overgedragen is. Ja, dat is in ieder geval de theorie. Dus
dat is de theorie.
Het moordwapen van de CIA is een vaccin.
Is een vaccin, ja.
Of dat per ongeluk of expres.
Onder de mom van een vaccinatieprogramma in Afrika. Ja. Zij zijn gewoon begonnen met het uitroeien van...
Daarom
van
dacht ik trouwens aan Bill Gates. Want dat is zeg maar de Bill Gates theorie. Is deels ook dat hij vaccins uitdeelt om mensen juist...
Als Bill Gates toen al...
Ja, precies. Het was een beetje voor zijn tijd.
Iets voor zijn tijd,
misschien is het wel Bill Gates' voorouders.
Maar precies. Wat ik wel... want je vraagt, is dit denkbaar?
Het is wel...
De per ongelukken tak vind ik best denkbaar. Dat je in een laboratorium vaccins ontwikkelt tegen ziektes. In een laboratorium waar je ook onderzoek doet naar een HIV-virus. En er komen bijvoorbeeld sporen van... dingen per ongeluk bij elkaar terecht.
Ja.
Omdat je nog niet weet hoe schadelijk een HIV-virus zou kunnen zijn. En dat per ongeluk... Maar het lijkt me nogmaals heel sterk.
Heel sterk.
Maar express lijkt me sowieso niet.
Wat nou als je wist dat er... Dit is ook waar trouwens. Dat er echt apenvirussen gebruikt werden... om die vaccins te ontwikkelen.
Nou ja, vaccins worden altijd ontwikkeld met virussen. Omdat je immuunsysteem moet op een gecontroleerde manier wennen aan een bepaald virus. Waardoor je immuunsysteem kan leren vechten tegen virussen. En op dat moment ben je immuun. En dat kan op verschillende manieren. Maar de meest effectieve is door je lichaam laten vechten tegen een virus. Door te vechten tegen een verzwakte versie van. En nu is dan de nieuwe versie met corona-vaccin. Als we dan dat dan even geloven. dat dat zo is. Ja. Dat je dus het lichaam niet meer laat wennen, maar dat je de mRNA gebeuren, dat je de stokjes alvast plaatst, zodat het lichaam het al weet hoe het moet vechten.
Ja.
Maar dat kon toen nog niet. Dus dat is heel logisch dat het dus bijvoorbeeld zo gedaan wordt. Alleen de vraag is, waarom hebben ze dan het HIV-virus gebruikt bij hepatitis B bijvoorbeeld?
Nou ja, de hepatitis B was volgens mij eerder en later gingen ze dezelfde vergelijkbare vaccins gebruiken tegen polio. En wat wilde ik ook weer zeggen?
Ik vind het wel bizar dat je, zeg maar, even als je echt dark gaat, dus nu ga je echt dark, dat ze zeg maar een virus zouden maken om de mensheid gewoon te, zeg maar, even te kleineren, gewoon omdat er te veel mensen zijn.
Maar ja, dat doet de natuur toch ook uit zichzelf al?
Nou, dat klinkt wel dark. Want het is wel een ik zeg, 0% geloof ik in, maar het is wel een mogelijkheid.
Ja, zeker.
Nee, dat wil ik zeggen. Sorry, ik moet even. Ik denk, wat wilde ik ook weer zeggen? Dit komt precies in het jaar 1969, trouwens. Dat dit. Mooi jaar.
Vlak na de murder op F. Kennedy.
Weet je wie de president was in 69?
Ja, die guy na John F. Kennedy. Maar daar was heel kort even eentje tussen.
Nou ja, we hebben eerst Ronald Reagan en daarna komt president Nixon. En Nixon is president in 69. En hij is precies in dat jaar. Heeft hij gezegd dat hij alle ontwikkeling van biowapens van het Amerikaanse leger wil afschaffen. Dat gaat ook niet meer gebeuren. Terwijl dit in Afrika dus in het geheim nog wel gebeurt. Hij zegt uiteindelijk voor defensieve doeleinden, niet voor offensieve doeleinden. En in hetzelfde jaar heeft hij ook gezegd dat hij de overbevolking in Amerika wil tegengaan. En hij vindt de overbevolking in Afrika een heel groot probleem.
Mm-hmm.
Dat heeft hij letterlijk gezegd. En dat is waar mensen op inspringen. Van, ja. In dit jaar heeft Richard Nixon dus dit gezegd. En toevallig gaan ze in dat jaar ook verder met in het geheim laboratoria opzetten in Afrika. En starten ze een vaccinatieprogramma waarin ze apenvirussen gebruiken om vervolgens vaccins te maken tegen polio en hepatitis B. En vervolgens krijgt AIDS ineens een hele grote loop.
Maar dat is wat Emiel zegt. Het is een heel denkbaar scenario natuurlijk. Als je deze dingen allemaal in een tijdlijn naast elkaar zet. Alleen dan heb je dus wel echt geen vertrouwen in de mensheid, man.
Nee, en wat mij altijd opvalt is, stel je voor, er is een situatie dat die Nixon dit echt wil. En dan zegt hij tegen, weet ik veel, mensen. Zeg maar, één guy zorgt er nog niet voor dat iedereen gelijk dit gaat uitvoeren. Je weet je wat je nodig hebt. Je moet zeg maar zoveel mensen crazy krijgen om gewoon zo'n murder streak te gaan. Dat kan toch niet?
Plus waar ik aan denk, als jij iemand bent die dit in het geheim aan het plannen is, die dit wil, dan ga je toch niet verspreken door te zeggen dat je dit soort dingen wil.
Wat hij ook zei is dat hij wilde er, want tussen de jaren 40 en 80 is de Amerikaanse bevolking verdubbeld. Dus het ging, de babyboomtijd, zeg maar.
Ja.
Ging het zeg maar niet goed, zeg maar, qua bevolkingsgroei in Amerika. En hij was heel erg bang dat de resources en alle infrastructuur dat niet zou kunnen handelen. Dus hij wilde zeg maar gezinnen helpen om te beseffen dat veel kinderen niet per se een goed idee is en helpen vanuit de overheid waar nodig. Dat is zeg maar, dat waren zo'n beetje zijn woorden.
Ja.
Maar aan de andere kant gingen die wel ineens heel veel mensen ineens dood aan AIDS.
Maar dan denk je dus echt dat president Nixon zo fucking dom is dat hij dit zegt en denkt daarna shit, dat had ik niet moeten zeggen, man. Het hele geheime plan staat op het spel.
Ja. Iemand had mij even tegen moeten houden.
Ja, je hebt geen woordvoerder of zo die dat dan even 1000 keer checkt voordat je zo'n toespraak uit.
Maar over woordvoerder gesproken, want hier gaan we verder. Zijn National Security Advisor en Secretary of State onder de president Nixon was Henry Kissinger.
Mm-hmm.
En hij was heel toevallig, ook de man die toezicht hield op alle militaire operaties in Afrika. En met name die te maken hadden met de biowapens, de bio-industrie. Toeval of geen toeval?
Zijn woordvoerder hield toezicht op de militaire.
Ja, en nu komt er nog een volgende naam. En die is ook wel belangrijk. Want deze Henry Kissinger heeft iemand aangesteld. Om dat onderzoek naar die vaccins te leiden. En dat is Robert Gallo. Robert Gallo. Hij was werkzaam voor het Amerikaanse leger, voor een farmaceutisch bedrijf, onder bevel van Henry Kissinger in die periode. Maar wie ontdekte in 1983 AIDS? Wie is de ontdekker? Dezelfde Robert Gallo.
Oh ja. En hij is van een farmaceutische industrie?
Ja, hij heeft, heeft een hele lange track record aan allerlei... Hij heeft een Nobelprijs gewonnen later.
Okay.
Vrij geniale man. Die ja, volgens de Wikipedia-pagina echt alleen maar hele goede dingen heeft gedaan voor het onderzoek naar virussen.
Mm-hmm.
Maar ja, hij was wel ook degene die betrokken was bij die vaccinatieprogramma, zeg maar. In
ja, Afrika. Maar dit is dus een hint naar die farmaceutische industrie die dus geld wil verdienen. En, ja,
precies. Ja.
Maar... wanneer ontdekte die Gallo AIDS?
Nou ja, AIDS is ontdekt, en dat is ook nog wel iets vreemds, in 1983.
Ja.
Zeg maar echt vastgesteld van, joh, dit is het, zeg maar. Dus echt de ontdekking van AIDS, terwijl ze al wisten een tijdje dat er iets was, maar ze konden niet echt de vinger erop leggen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, door twee onafhankelijke onderzoekteams, echt tegelijkertijd. En ze zijn er samen nooit uitgekomen wie nou de eerste was. De eerste was Robert Gallo. De tweede was een Fransman, dat was Luc Montagnier.
Maar dit is in 83.
In 1983.
Maar dit is Gallo met die Bissinger. Kissinger. Ja. Maar dit is dan als Nixon in 69 president is, al veel later. Dus wie, dan is het onder een andere president.
De AIDS werd ontdekt onder een andere president, ja.
En wie was dat?
Dat zou heel veel op moeten zoeken wie de president was in 1983. Dat weet ik niet.
Want daar zit dan wel nog een gat tussen.
Ja, tussen de ontdekking van AIDS, zeg maar.
Ja.
Maar ja, wie zegt dat die guy... Ronald Reagan, die kwam later dus.
Ja,
Ronald Reagan.
Ja.
Wie zegt dat de ontdekker van AIDS niet gewoon zelf het virus heeft gemaakt? Dat hij later dacht, ja, nu kan ik gewoon naar buiten komen, dit is het.
Ja, nee, ja, precies. Maar omdat waar we het net over hadden, was dus die verspreking van Nixon. En in mijn, want die woordvoerder van Nixon was dus die Kissinger.
Nou ja, hij was niet woordvoerder, maar hij was, wat zei ik nou? National Security Advisor en Secretary of State.
Bij Nixon.
Ja, okay.
Wel geboren in Duitsland.
We zijn nog niet bij de nazi's, Emiel.
Oké. Sorry, mijn bad.
Oké, maar ja, ik vind best wel wat dingen in dit verhaal denkbaar, als je het hebt over toeval. Maar de sporen die leiden naar bewust dingen ergens inbrengen door een CIA, dan haak ik af.
Ja, ik ook toch. Ja. 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 Nee, ik hang er hetzelfde in. Maar dit is, ik geef dit complot ook niet een heel hoog geloofwaardigheidscijfer.
Nee, precies. Maar als we
geloofwaardigheidscijfer.
Maar daarom wil ik even twee sporen aanbrengen binnen deze dader. Als we het hebben over de CIA, denk ik niet dat iets met toeval gaat. Omdat ik denk dat er hele slimme mensen ergens mee bezig zijn. Dus die toeval wil ik eigenlijk niet geloven. Maar dat is wel de meest denkbare van deze twee. Want die express, dat no way gewoon. Haak ik af.
Dat is ook te riskant. Dus stel je nou eens voor dat ze zo'n situatie zouden willen creëren. Dan is dit gewoon, als je hier een risk management achter zet, dan is het zo van, ja, er is ook nog kans dat het half Amerika gewoon breekt. Maar let's go.
Nou ja, het is dus... dat het Amerika zou bereiken, dat was dus nooit de bedoeling. En daar heb ik ook nog iets, hoe dat daar dus gekomen is, is dat, dat in de jaren 60 was, waar AIDS een beetje ontstaan is, Centraal-Afrika, Congo was een kolonie van België. België deed heel veel handel met Frankrijk, en Frankrijk had een kolonie in Haiti. En ze zeggen dat het op die manier waarschijnlijk naar Amerika is verplaatst. Doordat,
de Haitians.
Ja, Haitianen. Dat was dat eiland was bij heel veel Amerikaanse gay mensen een hele populaire vakantiebestemming. Omdat daar prostitutie met allerlei verschillende mannen was daar best wel normaal. En het is op die manier, zeggen ze, dat het vanuit Haiti naar Amerika is gegaan. En er is ook een verhaal dat er een vanuit Haiti, hoe noem je dat eigenlijk? Haiti?
Ja, je hebt Haiti.
Haiti, dat bedoel ik. Haiti.
Ja.
Dat zij veel zaken deden met New Yorkse ziekenhuizen, met bloedtransfusie, bloedversturen, zeg maar. Want dat was een of andere business die ze daar hadden. En ja, er zijn heel veel mensen met HIV rondlopen op een eiland. En die gaat zeg maar bloed daarvan inkopen en dan in New York gebruiken. Kan het snel verspreiden. Mm. Maar het was dus nooit de bedoeling om dat naar Amerika te halen. Dat was natuurlijk niet het idee.
Nee, dat lijkt me logisch.
Ja.
Ja.
Ja, dat was in een notendop de CIA.
Ja, en wel een onvoldoende voor de CIA, denk ik, voor degene. Dus ik denk dat die afvalt. Dus,
ja, in mijn ogen ook. Ja. En als je daar binnen dan nog een tweespoor aanbrengt. Als je daar binnen nog een tweespoor aanbrengt, dan is er één nog ongeloofwaardiger dan de ander. Maar ik denk inderdaad beide de CIA niet, man. Laten we de CIA niet zo machtig en groot maken dan dat iedereen al probeert te doen. CIA is niet, man. Nee.
Nee, next. Okay,
fair enough. Next. Wat is next ook weer? De farmaceutische bedrijven.
CIA heeft al genoeg gedaan, man.
Ja.
De moord op JFK. En,
ja, kan niet aan de gang blijven.
Zitten zij er ook achter?
Ja, man, tuurlijk.
Ja.
Ja.
Nee.
100%. Luister maar terug. Aflevering JFK, part 1,
part 2, part 2, part 3.
Luister maar terug.
Wat dacht je dan? Wie dacht je dan dat er achter de moord zat?
FBI, toch?
FBI.
En de val van de Twin Towers, ook CIA. Natuurlijk.
Natuurlijk.
Ja. Dus allemaal
ja, maar er waren drie mensen van de CIA heel hard aan het duwen. Ja.
Zo, drie sterke
nee, maar de allemaal CIA, dus dit is niet CIA. Die waren helemaal niet bezig met biowapens, dus daar hadden ze helemaal geen tijd voor.
Nee. Maar we hebben natuurlijk nu de
farmaceutische industrie en die volgt een beetje hetzelfde verhaal. Ja, want dus ook via dus vaccinatieprogramma. Alleen hier is er nog een later een. Er is een reden waarom wat mensen op deze trein sprongen. En dat heeft te maken met een voorval. Wat in Amerika al was eerder was gebeurd. En ik zoek heel even op hoe het heet. Dat is de Tuskegee Experiment.
Mm-hmm.
En dat zeg je waarschijnlijk niet zo heel veel. Maar dat was een onderzoek in het zuiden van de Verenigde Staten.
Texas.
Naar syphilis. Mm. En daar is een onderzoek gedaan, dat is gestart in 1932 en heeft uiteindelijk geduurd tot en met 1972. Het is een onderzoek bij de United States Public Health Service, de PHS. Mm. En zij deden onderzoek naar de ontwikkeling en het voorkomen van syfilis. Dat is een andere bekende geslachtsziekte. Mm-hmm. Tegenwoordig is daar gewoon een prima medicijn voor. Maar in die tijd betekende dat gewoon vaak wel dat je dood kon gaan aan de gevolgen van syfilis. Mm-hmm. En het gaat dus over een studiegroep waaraan 500 zwarte mannen meededen. En tegen hun werd gezegd, joh, dit onderzoek duurt ongeveer een half jaar. En je krijgt tijdens deze periode, want die mensen hadden allemaal syfilis. Dus die hadden niet echt een positie om iets anders te kiezen. Je krijgt gewoon zoveel mogelijk hulp. En dan gaan we kijken gaan we even de ziekte monitoren en kijken wat er gebeurt in de loop der jaren. En dit gaat een half jaar tot. Dat is het anderhalf jaar gaat het duren, het onderzoek. Maar nu kwam er op een gegeven moment, tijdens deze periode, een medicijn tegen syfilis. En ze hebben heel bewust voor gekozen, en dat is best wel sick, om het medicijn nooit toe te dienen aan die mensen. Dus
om te kijken wat er gebeurde.
Om te kijken, ze wilden gewoon heel graag weten wat er gebeurde met die mensen die gewoon lijden aan syfilis. Ik heb foto's van mensen waarbij je komen. Je krijgt gekke, zieke vlekken op je hoofd en zo. Echt, en je gaat gewoon dood. Uiteindelijk krijg je gewoon hersenbeschadiging en sterf je gewoon.
Mm-hmm.
Van de 500 mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan, zijn er meer dan 200 overleden. En er zijn ook nog een heel groot aantal die nog verschillende vrouwen dus per ongeluk hebben besmet, die uiteindelijk ook overleden zijn. Dit was echt een ziek schandaal. Dit kwam pas in 1972 aan het licht, toen was het al 40 jaar bezig, dit hele riedeltje. En in 1997 heeft Bill Clinton, dus officieel, hij was toen president van de Verenigde Staten, zijn excuus aangeboden en is diep door de stof gegaan voor dit verhaal.
Wow, crazy.
We're very sorry.
We're sorry. Hadden we niet mogen doen.
Fuck sick, man. Maar even over dat experiment. Want er was op een gegeven moment toch tijdens die AIDS-epidemie, pandemie. Nee, niet pandemie. Epidemie. Ja. Was er op een gegeven moment een medicijn. Een groot bedrijf die het medicijn tegen AIDS had. En toen hebben ze alle...
Janssen.
Nee. Hebben ze alle clinical trials hebben ze op hoe dat dan ethisch gezien zou moeten overgeslagen. En zijn direct gestart met human clinical trials. Dat is waardoor op een gegeven moment dus gezegd werd... dit medicijn of vaccin van ons... het was een medicijn echt... valt de vijandige cellen aan van AIDS. Alleen dat betekent dus alle cellen. Want het neemt al je cellen... systeem over. En daar kwamen dus zoveel bijwerkingen van, dat je een heel riedeltje aan medicijnen voorgeschreven kreeg bij het medicijn tegen AIDS, wat allemaal van diezelfde aanbieder was, waardoor ze dus heel veel geld verdienen, omdat je gelijk een soort cocktail kreeg.
Een abonnement moet afsluiten.
Ja, nee, ja, maar dat was dus het sikke aan dat hele gebeuren, dat je dus op een gegeven moment als bedrijf alles overslaat of het überhaupt werkt, en gelijk daarmee gaat starten, op mensen, en alles wat ze nodig hebben om dat medicijn te kunnen blijven slikken en überhaupt een beetje in leven te blijven, allemaal afkomstig is van diezelfde aanbieder. Wat dus echt het gestoorde is.
Oneindige cyclus aan inkomen is.
Ja. En uiteindelijk fucking veel mensen zijn gestorven aan dat medicijn, omdat het te heftig was. Dat het te hoge dosis werd voorgeschreven, omdat het te heftige impact had op het menselijk lichaam. En dat een hele lage dosering van dat medicijn uiteindelijk wel door is gegaan. Alleen hoe ze zijn begonnen zonder de clinical trials te doen, hoe het normaal hoort. Echt super veel mensen zijn gestorven.
Ja, bizar toch?
Ja.
Ja. Maar ja, het is sowieso over die farmaceutische industrie. Wereldwijd zijn er ongeveer 32 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van AIDS. En er zijn op dit moment ongeveer 36 miljoen mensen nog steeds die HIV of AIDS hebben.
Mm-hmm. 36 miljoen?
Ja, echt veel.
Oh, echt heel veel.
En als die HIV of AIDS hebben?
HIV of AIDS. Dus die...
Maken ze geen onderscheid in?
Nee, in dit geval niet. Okay. Nee. Maar in ieder geval 32 miljoen mensen in de afgelopen 70 jaar al overleden aan de gevolgen van AIDS. Dit is ook al vrij bizarre cijfers, vond ik. Maar wat ik nog meer bizar vond is dat, en dan kijken ze alleen naar de Verenigde Staten, is dat 50% van de mensen die op dit moment HIV heeft, in Amerika niet behandeld wordt met enige vorm van medicatie. En dat heeft te maken met de prijs. Dat kost gemiddeld op jaarbasis in de Verenigde Staten om behandeling te krijgen met de medicatie die er is, tussen de $20.000 en $40.000 per jaar. Dat zijn dure medicijnen.
Zeg dat, ja.
Dat is niet voor iedereen haalbaar. En zeker niet in de kringen ook waarin het virus het meest aanwezig is. Dus bij de Afro-Amerikanen, waar ja, dit nog steeds een... nog steeds wel een grote rol speelt. Dus dat is wel crazy. Maar het meest gekke is nog, is dat diezelfde medicatie in Afrika $75 per jaar kost.
Kan je hem niet vanuit Afrika bestellen?
Ja, dat is omdat het daar alle hulpmiddelen...
Dropshippen,
gewoon Alietje. AliExpress. Nee, sick toch?
Holy fuck, yeah, man.
Ja, dus de ontwikkeling kost dat niet.
Nee,
maar dat is het hele punt.
Dat is het hele
kritiek op die farmaceutische industrie. Ja. Gewoon, waarom de fuck maak je het zo duur?
Ja.
Als het niet hoeft. Maar ja, geld, man. Monies.
Ja. Monies gewoon. En het laatste, dat is een nieuw onderdeel van het complot achter de farmaceutische industrie, is dat er dus eigenlijk al een medicijn is.
Dus dat is de South Park aflevering, ja. Dat hij gewoon dollars door een blender doet en dat injecteert in zijn bloed.
Precies.
Geld. Ja. Dus het medicijn van de AIDS hadden ze gevonden en dat was geld.
En dan komen ze in Afrika aan, we found the cure.
Ja. Ja. Hey, money.
Ja, you have to inject money in your veins.
$10,000 directly into your bloodstream. Yeah.
Dat is weg. Ah, good.
Ja, echt sick.
Ja, maar dit is, weet je wat ik heb met deze complottheorie? Dat ik denk in geen enkel geval dat de farmaceutische industrie AIDS heeft geïntroduceerd of ontwikkeld of ingebracht of wat dan ook. Dat denk ik gewoon niet. Maar ik denk wel dat de farmaceutische industrie dankbaar gebruik maakt van dit soort scenario's. Waarbij alle ethische wetten dingen gewoon de revue passeren en ze gewoon wegkijken. Denken, geld.
Maar kan de overheid daar dan niet iets mee doen?
Nou, de overheid is zwaar geïnvesteerd in de farmaceutische industrie.
Dus dan is het toch de CIA?
Dan heb je het over één onderdeel van een overheid in Amerika.
Een geheime dienst, maar ja.
Ik heb het over de lizards.
Justin Bieber.
Maar dan heb je het inderdaad over een CIA, maar dat is een onderdeel van de overheid. CIA is natuurlijk niet de overheid. Nee, nee. Je hebt gewoon inderdaad de mensen, rijke mensen die geïnvesteerd zijn in de farmaceutische industrie, wat ook rijke mensen zijn, die geld verdienen over de rug van mensen die fucking ziek zijn. En daar bewust geld over blijven verdienen, omdat het wel lekker is. Want het blijft toch in stand, want er is geen cure. Ja, dat, ja, fucking sick. En ik denk echt dat dit... Misschien heb ik het helemaal mis en laat ik het hopen, alsjeblieft. Maar ik denk wel echt dat hier een kern van waarheid in zit. Dat er geld verdiend wordt over...
100%. Dat denk, daar ben ik wel van overtuigd, hoor.
Ja. Ja, dat,
en nog steeds.
Het is toch 100%.
Ja, er wordt waarschijnlijk wel geld verdiend. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze het... Dat ze het echt zo maken dat het dat ze het expres maken op zoveel, zo'n hoge prijs dat het.
Nou, maar waarom is het dan maar €75 per jaar in Afrika en $40.000 per jaar in Amerika?
Dat komt omdat het door de WHO, zeg maar, in Afrika bijna gratis wordt uitgedeeld.
Ja, maar is het dan dus het wordt duurder omdat ze het daar gratis uitdelen?
Nee, maar dat is het vreemde, zeg maar.
Ja.
Er zijn.
Maar dat is wat ik bedoel. Dus er wordt
de kosten
geld,
van zo'n medicijn, dat wordt natuurlijk ook gebaseerd op de ontwikkelingskosten die erin
zitten. Dat begrijp ik, tuurlijk.
En als ze uiteindelijk, weet ik veel, ik noem even een random bedrag, maar als ze daar 300 miljard euro voor hebben besteed en ze moeten dat aan 100 miljoen mensen gaan verkopen. Reken maar uit hoeveel dat dan gaat kosten.
Laat ik het
om
zo
het
zeggen. Als het zo is dat wij in de westerse wereld veel meer geld moeten betalen voor medicatie voor een bepaalde ziekte, omdat we het dan gratis of goedkoper kunnen doen in een land als Afrika, ben ik helemaal down. Laten we dit alsjeblieft doen. Ben ik mee eens. Alleen ik denk dus niet dat dit het geval is. En als dit wel zo is, ben ik ook zeer. Of twijfel ik er zeer aan of het zo'n groot verschil moet zijn. Dus $40.000 per jaar ten opzichte van €75.
Ja, en het verschil wat van tussen Nederland bijvoorbeeld en de Verenigde Staten is dat wij zorgverzekeringen hebben die dat soort dingen dekken.
Waar je ook weer heel veel van kan vinden. Maar
als je Amerika, ben je gewoon aangewezen op je eigen geld. Gewoon. Ja. Je kan daar niet voor verzekeren.
Nee, dus. Fuck Obamacare, man. Laten we dat vooral niet
Laten we dat vooral niet doen. America first en geen belastingen. Geen,
ik wil van mijn verzekeringsgeld guns kopen. Ik ga niet voor geld, guns wil ik.
Ja, man.
Meer guns.
Daarom denk ik, laat ik het hopen dat het zo is wat jij zegt, Emiel, dat wij gewoon moeten dokken.
Ik wil dat niet geloven.
Nou, ik hoop dat het zo is dat wij dokken en dat ze het in Afrika daarom goedkoper kunnen krijgen. Want laten we dat alsjeblieft doen. Maar
het zou toch zo moeten zijn dat voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk is. Dus ook als je geen geld hebt in Amerika of
dat je het gewoon moet kunnen krijgen.
Dat je het gewoon moet kunnen krijgen. En dat is dus helaas dus niet in ieder geval. Het is toch bizar dat de helft van de mensen in de Verenigde Staten die HIV heeft, zich niet kan laten behandelen.
Ja, en nog sicker is dat het dus voorkomt bij een specifieke doelgroep mensen, omdat het waar ze geen invloed op hebben. Sommige mensen wel.
Maar dan hou je het ook wel in stand natuurlijk. Dus dan blijft het doorgaan.
Nou ja, en dit is dus het ding als je kijkt naar wereldbevolking die zou moeten krimpen. Maar dan kom je weer op dat punt terecht. Dus het is een doel is dat de farmaceutische industrie zegt we gaan het niet goedkoper maken. Want het komt ook wel goed uit dat de wereldbevolking aan het krimpen is.
Ja,
wauw.
En dan voordat ik, want we kunnen redelijk lang hierover doorgaan.
Ja.
Nog een heel klein hoe hebben ze dat dan gedaan?
De farmaceutische industrie.
We hebben natuurlijk al gezegd Afrika via de vaccinaties.
Mm-hmm.
Maar in de Verenigde Staten wordt er gezegd dat ze het in een soort van fluor in de watertoevoer hebben toegevoegd. In hele specifieke gebieden. Omdat ze hele specifieke gebieden wilden raken.
Oké. Okay.
Ja. Watertoevoer.
Ja.
Dit vind gewoon ik de meest voor aan het liggen op dit moment. Man.
In het drinkwater.
Denk ik.
Ja, waarom zou je niet iedereen...
Want het verspreidt ook zo goed via het water.
Ja, iedereen die dat dan drinkt. En dan die fluor zou dan zo zijn dat dan dat virus zou beschermd worden of zo door die fluor. Ja, het was
in de watermoleculen.
In de watermoleculen, waardoor het zeg maar wel gewoon als je het op zou drinken, dat je het zou kunnen krijgen.
Ja, nou ja, deze denk ik. Stoppen, we kunnen stoppen.
Ja, dat is klaar. Je hoort de meest krankzinnige dingen, echt zo fucking bizar, maar ja.
En dat is dus eigenlijk ook weer de complot dat de farmaceutische industrie het virus verspreidt bewust. Ja, hè?
E-virus, denk ik, hè? Die verspreidt het dan gewoon.
E-virus.
E-virus? Hey. AIDS-virus.
Ik ga niet meer betalen, man.
Ik ga niet meer betalen voor het water.
Voor Evides.
Ja, nee, deze
nee,
is...
die heb ik ook vrij snel onder het tafelkleed geschoven. We moeten door, man. We moeten naar de nazi-biowapens.
Nazi-biowapens, ja.
Uiteraard. Wat vroeg jij nou net af, Emiel?
Ja. Wat vroeg ik me af?
Laat, dat je het laat vond. Dat je dacht,
ja, vond ik laat. Ja. Dus ik vond het een langzaam traject om als wapen te gebruiken.
Ja. Nou ja, de theorie is dat Hitler stond er wel bekend om. Dat hij verschillende laboratoria had ingericht om virussen of ook een soort van biowapens te ontwikkelen.
De Noordpool.
Op de Noordpool.
In de bunker.
Maar ook gewoon in Duitsland, in de bunker. Mm-hmm.
In de bunker.
En dat deed hij omdat hij een virus wilde ontwikkelen die hij kon lanceren op een bepaalde manier naar de vijand. En de vijand wilde verzwakken op die manier, waardoor hij makkelijker de oorlog zou kunnen winnen. En hij was bezig met een auto-immuun achtig virus. Dus iets wat enigszins leek op het HIV-virus. Toen kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Maar vonden de Amerikanen al die laboratoria, al die professoren die daarmee bezig waren, die werden naar Amerika gehaald. En daar is het traject verder ingezet om dit verder te ontwikkelen. En die nazi-dokters die zouden dus dit virus hebben ontwikkeld. En wat vervolgens over de wereld is verspreid met als start weer in Afrika. Om te kijken of het effectief is.
Dus een soort
onderzoek.
Als
onderzoek, ja.
Een soort van testje. Okay. En, testlocatie.
Dat er Duitse ruimtevaartonderzoekers en raketontwerpers en ontwikkelaars, dat die werden gebruikt door de Amerikanen, dat is een feit. Want die liepen redelijk ver voor op sommige vlakken. En die technologie is later ook gewoon gebruikt door NASA voor verschillende onderzoeken naar ruimtevaart en dat soort dingen. Dus het is niet heel onaannemelijk dat ze ook de Duitse virusonderzoekers hebben naar Amerika hebben gehaald en die kennis hebben gebruikt. Dus dat is dan de theorie.
Ja, sowieso hardcore, man. Dat je zeg maar iets gaat bedenken om gewoon over je enemy te gooien, om ze gewoon van binnenuit kapot te maken. Dat is,
ja, maar dat vind ik nog niet eens zo heel erg ondenkbaar.
Nee, het is niet heel erg ondenkbaar, maar nee. Het is wel... Gelukkig zijn er nog... Ik vind het sowieso wel weird dat er rules zijn in oorlog. Je mag wel elkaar doodschieten, maar er zijn gelukkig rules in de oorlog nog. Dus er is ook een rule dat je dus niet meer dit mag gebruiken. Dat is natuurlijk mosterdgas in de Eerste Wereldoorlog. Die shit was fucked up, man. Dat is gewoon ook niet meer gebruikt, omdat dat was too much. Dat gingen ze niet meer doen.
Maar dus, wordt dat ook echt niet meer gebruikt, denk je?
Nee.
Ook niet ergens in het Midden-Oosten? Gewoon, ik denk dat er wel mensen zijn die
dit ik denk dat er op de wereld zeker mensen zijn die zich niet aan de war rules houden. Man.
Ik denk dat op dit moment wel iemand kunnen aanwijzen die dat niet doet.
Ja, dus er zullen waarschijnlijk wel mensen zijn die dat nog gebruiken. Maar het is in ieder geval wel gelukkig dat daar wel gewoon een beetje... Ja, regels voor zijn, denk ik.
Nou ja, ik denk dat er dat het misschien nog niet gebruikt wordt, maar dat er heel veel dingen bedacht worden onder de radar met het oog op, stel dat dit gebeurt, dan hebben wij dit paraat. Hetzelfde geldt met kernwapens, toch? Dat er zoveel kernwapens zijn om af te schrikken van kijk eens wat wij hebben. Als je dit doet, dan gaan wij dat doen.
Ja.
Dat er veel meer van dat soort dingen gewoon bedacht worden. Van laten we even gewoon een biowapen met virussen achter de hand houden. Dat mocht je dit doen, dan hebben wij.
Dan hebben wij een betere. Ja. Wij hebben super AIDS.
Ja. Dat vind ik niet zeg maar los van het feit wat ik daarvan vind dat het natuurlijk heel heftig is, maar dat ik niet ondenkbaar vind dat dat gebeurt. Dat denkpatroon bij sommige mensen die gewoon twisted zijn en die op zoek zijn naar wereldheerschappij, dat ze dit soort dingen bedenken, als je dat wil.
Mm-hmm. Dus dat is ook zo.
Dus daarom, ik zeker hardcore. Alleen ja, denk wel dat het gebeurt.
Dat denk ik ook.
Dus ik vind niet ondenkelijk dat ze bij de nazi's daarover nadachten van, hey, is er misschien een biowapen wat we in kunnen zetten om iedereen die wij willen dood te maken? zo langzaam en pijnlijk mogelijk.
Ja, ja.
Dat past wel in het straatje.
Ja,
van
precies. Ze hebben wat meer dingen gedaan wat ook wel in de buurt kwam van hardcore.
Ze stonden natuurlijk wel onbekend dat ze maar eigenlijk één volk echt het beste volk vonden natuurlijk. Ze wilden gewoon een wereld met ariërs. Dus ja, om dat dan vervolgens in Afrika te testen. Maar ja,
maar dat was dan de testen door de Amerikanen, toch?
Ja, precies. Maar er wordt ook gezegd inderdaad dat dit ook al het oorspronkelijke plan was van...
ik vind het wel echt raar, lijp, dat je dan Afrika kiest om te testen. Dat is gewoon the weak ones.
Ja man, geen geld. Gewoon, daar.
Ja.
Ja. Die kunnen zichzelf toch niet beschermen, dus. Ja.
Oh, dat is gewoon natuurlijke proefkonijnen. Maar het is, ja, sick man. Alleen ik snap nog niet helemaal de link naar de Verenigde Staten met de naties.
Ja, die professoren waren gebruikt.
Ja, precies. Maar dat op de ruimtevaart zo is, is het dus sowieso ook maar de virusdoctoren.
Is het ook sowieso de virusdoctoren, ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, dat is een... ze springen vaak...
ze hebben altijd hele
conclusies.
Ja, ze hebben goed doordachte theorieën.
Ja, dus, nou ja, de theorie dat het ontwikkeld zou kunnen zijn in de Tweede Wereldoorlog om als wapen gebruikt te zijn en dan vervolgens per ongeluk is uitgebroken, dat zou ook nog een beetje in de situatie kunnen zijn. Dus dat het wel ontwikkeld is, maar niet met het idee van ik zou het kunnen gebruiken. Ik bedoel, er zijn ook allemaal atoombommen en zo, die zijn ook in het idee van ik zou het kunnen gebruiken. Mm-hmm. Maar dat het uiteindelijk niet gebeurd is, maar wel op een of andere manier toch wel vrijgekomen is.
Ja, ja, precies. Maar dan nog steeds die link met Amerika, dat ze heel makkelijk de aanname doen van we hebben NASA, ruimte guys die daar heel veel van wisten gebruikt. Dus ook de doktoren die virussen doen en daardoor AIDS en daardoor... Dus ja, die vind ik dan weer te snel genomen.
Ja, ja, ja. Nou ja, laten we door dan, denk ik.
Denk het wel.
Naar de, waar zijn we? Bij de religies.
Ja, man.
Ja. Ja. En die worden als dader niet zo heel erg aangewezen. Maar het gedachtegoed wat zij erop nahouden, vooral over de verspreiding. En waardoor ook dus de remming van onderzoek naar echt hulpmiddelen, die heeft daar wel heel veel invloed op gehad. En er zijn ook verschillende gewoon doktoren en professoren, zeg maar, waarvan je meer verwacht, een beetje op diezelfde trein gesprongen. En dat komt er dus op neer dat er wordt gezegd dat AIDS niets te maken heeft met een virus wat overdraagbaar is, maar dat het te maken heeft met een bepaalde leefstijl. Dus
ja, seks.
Seks
onder homo's stellen.
Precies. Ja. Seks onder homo's stellen.
Drugs met naden.
Exact. Ja. Ja. Dus wat je zegt, bloedtransfusies, maar ook onder bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, het gaat heel
heroin.
Ver. Ja, dus inderdaad, dat soort.
Want is het dan ook, het was meer bij de gay people.
Ja.
Dat is een feit.
Daar is het nog steeds de grootste.
Maar wat is dan de reden daarachter?
Anale seks zorgt voor scheurtjes, omdat het minder vochtig wordt. Dus als je geen glijmiddel of andere vloeistoffen gebruikt om het te laten glijden, is het de kans dat er aan beide weefsels dingen scheuren, waardoor er bloedcontact ontstaat tijdens anale seks. Want de anus is gewoon een stuk... hoe zeg je dat? Strakker dan, dan de gemiddelde gaten die er op basis van evolutie wat meer op ingericht zijn, om het even zo te zeggen.
Ja, precies, exact. En ook gewoon meerdere seksuele partners. Maar zeker in
dat sowieso, dat een levensstijl is die meer gebruikelijk is onder de homoseksuele.
Je wil natuurlijk niet iedereen over een kam scheren natuurlijk.
Nee, precies. Maar dat was gewoon een trend, toch? Wat meer gebruikelijk was.
Oké. Okay. Ja, dan
dus monogamie onder een homo community was minder gebruikelijk. Waardoor je dus inderdaad meerdere sekspartners, dat meer een gebruik was, waardoor het dus inderdaad makkelijker overdraagbaar zou zijn.
Oké. Okay.
Ik vind er heel veel van dat je vanuit een religie bepaalde dingen verbiedt. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Waardoor je inderdaad ook gauw dat als dader gaat zien als je het hebt over AIDS, wat vooral door dingen die eigenlijk fout zijn, als fout bestempeld worden door een religie, overdraagbaar zijn.
Ja.
Waardoor je automatisch dus heel makkelijk de conclusie kan trekken. Ah, de religies zitten erachter.
Ja.
Op zo'n manier.
Nee, maar ik vind het wel kwalijk. Heel erg kwalijk, zeg maar, dat religie gebruikt wordt om zeg maar, om te voorkomen dat mensen überhaupt voorboedsmiddelen gebruiken. Of als zeg maar, als dat zeg maar aangewezen wordt dat joh, het is niet een virus wat je op een andere manier kan krijgen. Als je maar gewoon naar onze regels leeft, dan
krijg je niet.
Dan overkomt je niks.
Ja,
en dat heeft in met name in Zuid-Afrika heel veel mensen het leven gekost. Er was een Amerikaanse professor, Peter Duisburg. Klinkt niet heel Amerikaans, maar het was een Amerikaan. Hij kwam ook op nationale televisie en hij verkondigde echt dat het geen virus was, maar het gevolg van een ongezonde leefstijl.
Mm-hmm.
En president Bekie, van dat moment president van Zuid-Afrika, die nam het over en daardoor kwam voorlichting helemaal niet op gang. Hij heeft er letterlijk voor gezorgd dat meer dan 300.000 mensen overleden zijn, wat niet had genoeg gehoeven.
Als omdat er eerder, geen voorlichting
omdat er werd geen voorlichting gegeven en er werd niet eerder begonnen met preventie, zeg maar, van het overdragen van het virus. Ja, dat vind ik, dat eigenlijk als gevolg van gedachtegoed vanuit religie, vind ik echt krankzinnig.
Ja.
Maar ja.
Ben ik het helemaal mee eens dat dat krankzinnig is. Ja. Ja, ik vind dit sowieso een moeilijk onderwerp, omdat ik het echt, ik vind daar heel veel van. Maar dan worden we weer verweten dat we te veel onze persoonlijke mening laten doorschemeren. Nou doen we dat sowieso al, dus heb ik daar niet zoveel moeite mee, maar vind ik hier wel echt heel veel van. Dat ik vind dit gewoon echt een kwalijke zaak.
Ja.
Daar kan ik gewoon boos om worden dat dit soort dingen gebeuren. Alleen vind ik het, als we dan heel veel teruggaan naar de complot, dat dus een religie achter het AIDS-virus zit, om eigenlijk kracht bij te zetten dat bepaalde dingen niet mogen.
Ook heel ver gezocht.
Ja,
nog misschien nog veel verder gezocht.
Ja, precies. Ja. Want dat is waar ik dan op terecht kom. Wie neemt daar dan de leiding? Is dat dan Jezus? Ja.
of God? Ja, buiten dat heb je ook weer hetzelfde. Is dat uiteindelijk snij je ook jezelf heel erg in de vingers. Dus dan heb je ook gewoon mensen die dus door misschien op een andere manier het krijgen. En dat het dan in een dan gewoon bij de gelovige groep ook besmet kan raken.
Mm-hmm.
Die gewoon op de juiste manier volgens dan hun regels lezen.
Ja. Dus dat is ook het risico erbij. Ja. Maar dan heel praktisch gezien. Ja. Punt 1. Meerdere religies samen zou dan de dader zijn. Punt, nou ja, niet, ze zijn niet de beste vrienden. De verschillende religies over het algemeen.
Niet, nee.
Plus, wie zijn dan de religies? Wie is dat dan? Wie staat er aan het
roer van?
Is dat dan de paus in Vaticaanstad? Die dan zegt...
Heb je die zelf vaker aflevering niet gezien?
Daar, in het katholieke geloof heb je natuurlijk wel één heel specifieke leider altijd. Zeg maar de paus. Ja. Die kan je gewoon aanwijzen. Maar ja.
Die zegt dan, en dan doet het hele katholieke geloof, die heeft dan AIDS verspreid of zo. Ja. En samenwerking met de islam en het boeddhisme en...
Ja.
Of weet ik veel wat allemaal.
Scientology.
Hindoeïsme, Scientology. Het Pastafari. Nee, maar dus dat en vergezocht dat alle religies samenwerken daarin.
Ja.
En vergezocht dat er dus iemand aan het roer staat bij een religie. Want volgens mij is dat al heel vergezocht. En best wel sick als je dat allemaal georganiseerd krijgt. En wie heeft dat dan georganiseerd? Dus deze vind ik echt zo vergezocht. Los van het feit dat het wel... sick is hoe een virus overdraagbaar is, dat allemaal dingen zijn die een religie in principe als fout bestempelt.
Ja.
Dus... ja, maar dat is meer een gevolg. Dus omdat dat zo is, is het makkelijker om hun aan te wijzen ervoor.
Hoe bedoel je?
Nou ja, kijk, omdat het dus op die manieren allemaal wordt doorgegeven en dat zeg maar volgens het geloof niet de juiste manier is om te leven, is het soort van makkelijk om hun dan te zeggen, oh, dat zijn de daders.
Ja, daarom zeg ik een snelle aanname.
Ja, precies.
Een snelle denk om dan de religie te bestempelen als slecht. Maar dat het wel heel toevallig is dat het de dingen die als fout bestempeld worden door een religie ook directe dingen zijn wat het meeste ervoor zorgt dat AIDS verspreid wordt.
Ja.
Dus dat is, en dan wordt er altijd het toeval bestaat niet. Ja.
Ja.
Ik denk het wel.
Dat weet ik wel zeker.
Ja, precies.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja. Nou ja, dat was dan...
Welke is de meest plausibel in jouw ogen?
Hadden we aliens hadden we alleen nog, hè? Maar die hadden we al behandeld.
Aliens, dus, ja. Dat
of,
is...
of de natuur. Hey. Dat kan ook nog.
Nou, de natuur laten we die nog even buiten beschouwing houden.
Ja, ja.
Dan denk ik van al deze... Stel je nou voor, ik ga nu, ik geloof het sowieso niet, maar stel je voor dat ik hier de meest plausibele voor zou moeten kiezen. Dan denk ik dat ik voor de farmacie-industrie ga. Gewoon puur omdat het... Dan zit er ook nog echt iets achter.
Hebben we het meeste winnen,
en dan
zeg maar.
Ja. Ook zeg maar het creëren van het virus... Of wil je alleen zeggen...
Ja, misschien gecreëerd door de nazi's en dan gebruikt door de farmaceutische... Ja. Nee, ik denk dat het creëren dan ook. Want ja, dat is, zeg maar,
dat is hele, het complot, toch?
Dat is ja. Het hele complot, ja. Dat is de scheme. Dat ze dus creëren en dan zeggen, kijk, ik heb dit. En ja. Dat hebben jullie allemaal, nu heb ik dit. En dan is het allemaal voorbij. Maar dan moet je dan eerst ja. Wel een miljoen betalen.
Ja.
Maar ja... ik geloof sowieso totaal niet in dat dit... Nou ja. Want... het is ook gewoon zo insane als dit... stel je voor dat daar iets van waar zou zijn. Dat is echt...
Ja.
Als er iets dat van waar zou zijn, dan verandert ook alles wat je tot nu toe weet over alle virussen, toch?
Ja.
Je wereldbeeld. En,
ja. Ja, dat ja. Is echt... Dus gelukkig weet ik er niks van.
Mensen
ja.
Zijn niet zo evil, man. Nee. Dat kan niet.
Nee, dat is wel echt evil, ja.
Dat is echt insane. Ja.
Dus ik ga toch voor de natuur en de aap die een keer een verkeerde ratslag deed... en waardoor het dus overgesprongen was.
Ja.
Ja. En jij?
Mijn, als het over de complottheorie hebben waar je tussen moet kiezen... ga ik toch echt voor de CIA.
Ja?
Omdat ik... niet denk dat de farmaceutische industrie een virus creëert. Maar wat ik wel denk is dat het vanuit toeval zou kunnen ontstaan bij onderzoek. Waardoor het door een vaccinatieprogramma dan verspreid wordt bij toeval. Dus wel de toevaltak van de CIA vind ik het meest plausibel van alle complottheorieën.
Maar dan wel bewust achterhouden dat je dit hebt gedaan.
Ja, dat sowieso. Ja. En dat vind ik niet eens zo raar klinken. Nee. Los van dat het fucking sick is. Maar ja. Er zijn wel meerdere dingen die volgens mij verzwegen worden... die best wel pijnlijk zijn voor de geschiedenis van Amerika of de CIA.
Ja, precies.
Dus daarom denk ik dat vanuit de complottheorie de meest plausibele is. En ik wil een combinatie maken met die van jou... dat de farmaceutische industrie er dan op gedoken is om er geld over te verdienen. Dat denk ik. Okay. Vanuit de complottheorieën.
Ja.
Maar alle wazigheid weggeschoven weet ik... Nou, kan ik met zeer waarschijnlijke zekerheid... of aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat de natuur dit de dader is.
Ik ben wel blij dat jullie nog steeds aan de goede kant zitten.
Ja.
Als mijn verhaal zo overtuigend was dat je nu geloofde in dit gestoorde complot, dan was er wel iets mis.
Ja.
Nee, joh, dat is ik qua complot zit ik helemaal op jouw lijn, Tim. Zeg maar, dus het zou het meest aannemelijk zijn als het
inderdaad de CIA.
Ja, weet je, het is per ongeluk ontwikkeld en daarna is er gewoon een huge fuck up en daar is altijd over gezweken. Dus dat.
Ja.
Dat zou aan de complotkant de meest aannemelijke zijn. De mensen
die dat geloven, die dat daar de CIA van verdenken, vind ik nogmaals, ja, dan heb je echt het idee dat we in een fucking sicke wereld leven. Maar daar hebben we het al meerdere afleveringen zijn we op dit spoor beland. Ik denk dat gewoon niet, maar ik kan me dat wel voorstellen dat je dat denkt of dat je daar bang voor bent of dat je dat gelooft. Ten opzichte van al die andere complottheorieën die we net hebben behandeld. De rest vind ik gewoon echt bullshit.
Ja, ja. Ik denk dat we het daarmee wel gezegd hebben.
Ja, nou ja, er zijn nog een aantal losse feitjes.
Oh, los feitjes, kom maar door.
Die ja, toch wel genoemd moeten worden. En dat heeft te maken met ene patient zero, die aangewezen is in Amerika. En dat is eigenlijk best wel een triest verhaal. En ik las het en ik denk, ja, dat moet wel... dat wil ik wel gewoon even delen, omdat... Het is, ik vind het sad voor deze man. En ook eigenlijk sad voor zijn nabestaanden. Tot op het moment dat het onkracht werd dat hij daadwerkelijk patient zero was.
Je kunt wachten om eerst nog even terug te komen op iets anders. Is patient zero die in Nederland corona heeft gehad. Die was een jaar later was die op het nieuws geweest weer. Wist je dat?
Nee.
Dat was gewoon de eerste guy die zeg maar die ze hadden hoe noem je dat? Diagnosticeerd.
Ja. Ja, ja.
Met corona en die was dan soort van bekend.
Weet je nog dat moment dat Bruno Bruins op tv kwam? En wanneer zou corona, was dat ja zo'n praatprogramma, wanneer zou corona in Nederland verdwijnen? Hij zei ja, misschien over een aantal weken of dagen, het is onontkoombaar. En in datzelfde nieuwsbericht werd er ontbroken, de eerste coronapatiënt is in Nederland.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat was gewoon, ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. Gewoon. Ja,
sick.
Was sick. Ja. Goed.
Uitstapje.
Uitstapje.
Patient Zero AIDS.
Patient Zero AIDS. Volgens... dit is een tijdje echt geloofd. Het gaat om Gaëtan Dugas. Het is een Canadees met een Franse naam. Mm. Want ja,
je hebt kijkt hij je linkerbaan?
Linkerbaan?
Gas.
Ah, Dugas. Gaëtan Dugas.
Gas.
Goeie.
Hij woonde in San Francisco en hij was flight attendant, of steward. Mm-hmm. Zo. Een gay man, hele aantrekkelijke gay man.
Hele aantrekkelijke man die toevallig ook op mannen viel.
Precies.
Even een kleine rectificatie.
Ja. Dankjewel. En hij is op een gegeven moment in een onderzoek naar voren gekomen als patient zero, eigenlijk door een foutje. Ze waren bezig met een soort van studiegroep om te kijken van hoe AIDS zich zeg maar verspreidde binnen San Francisco en of binnen Californië moet ik zeggen. En zijn naam kwam, zijn naam kwam niet vaak terug, maar hij kwam vaak terug als hij heeft verschillende seksuele partners die hem allemaal noemden, die een flight attendant, die daar en daar en daar. En dus hij kwam op verschillende lijstjes kwam hij steeds terug.
Okay.
En hij is toen op een gegeven moment op een soort van paper is er bij zijn naam gezet patient O.
Gewoon bestempeld als
patient O, niet zero, maar O.
Ja.
En die O stond voor out of state, want hij kwam als enige niet uit Californië. Dat document is op een gegeven moment in handen geraakt van de pers. En die hebben dat verkeerd gelezen
patient
en verkeerd
zero.
Begrepen. En die hebben hem patient zero bestempeld. Deze man heeft echt een ziek leven gehad vanaf dat moment. Want hij was zeg maar...
De boosdoener.
De boosdoener. Hij heeft AIDS naar Amerika gebracht. Dat is zeg
What
maar
the
hoe...
Fuck?
Hij is in 1984 overleden aan de gevolgen van AIDS. En eigenlijk pas jaren daarna werd bekend dat zeg maar, die berichtgeving dat vals was.
Verkeerd gelezen
was. Ook zijn familie heeft daar echt zieke,
ja, dat snap ik.
Zieke gevolgen van ervaren. Fuck. Dus dat vond ik echt zo'n lijp verhaal gewoon.
Fucking journalist.
Ja man. Gewoon een misinterpretatie van een document.
Ah,
wat dan?
Zo kut.
Ja.
Naar.
Even met een naar gevoel zo.
Nou, we gaan. Ik sluit af met een. Dat was mijn bedoeling. Met een. Met een mooi
feitje.
Bericht. Mooi feitje. En dat gaat namelijk over. De Berlin patient.
Mm-hmm.
En de Berlin patient staat bekend als de enige persoon ooit die genezen is van AIDS.
Oké. Okay.
Ja. Ik moet heel even zijn naam erbij zoeken. Maar als ik het goed heb onthouden, was het.
Adolf.
Timothy Brown, mm-hmm. De Berlin patient.
Timothy Brown, dus de Canadese patiënt heeft een Franse naam, maar de Berlin patient heeft een Amerikaanse naam.
Lijp, hè?
Timothy Brown.
Oké. Okay. En Timothy Brown had AIDS, maar tegelijkertijd kreeg hij ook leukemie. Wat zeg maar een combinatie is niet zo goed. Mm. Hij zou op dat moment aan ieder kleinigheidje zou die kunnen overlijden. Want ja, zijn immuunsysteem was nul. En ze hebben er toen voor gekozen om een beenmergtransplantatie te doen. En hij heeft een soort van stamcel transplantatie, behandeling gekregen inderdaad. En de combinatie van die twee heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het virus gewoon volledig in remise is geraakt. En nooit meer is teruggekomen. En dat is de enige patiënt waarbij dit ooit gelukt is. Wat dus wil zeggen dat er is een oplossing. Alleen ja.
Dus een beenmergtransplantatie en een
stamcel
een behandeling.
Dan is de kans dat je geneest op AIDS. Alleen ja, het is een vrij risicovol.
En de kans is heel klein omdat het nog maar bij één patiënt is gebeurd. Dus de vraag
ja, deze combinatie is zo uniek, zeg maar.
Ja.
Dat het bij één patiënt inderdaad is gebeurd.
Ja.
Dat het. Ja, vrij onwaarschijnlijk is dat het een standaard behandeling wordt. Maar, hey, er is hoop.
Ja, sick. Maar die is dus, leeft deze persoon? Wanneer is dit geweest?
Dit was in 1995 en hij leeft nog steeds. Ja.
Sick. Ja. Shout-out naar hem.
Ja.
Timothy Brown.
Sick.
Zo, maar wel lijp. Want is hij ook genezen van leukemie dus?
Ja.
Is die een succesvolle beenmergtransplantatie?
Ja.
Holy shit, dan heb je dus de devil's cocktail gewoon. Je hebt alles wat kut is, wat er erg kan zijn, heb je. En
je bent survived gewoon.
Alles is weg.
Ja.
Zo, dan heb je echt over het oog van de naald gesproken.
Zo, echt, hè?
Sick.
Ziek.
Zo, die moet nu optimaal genieten van zijn leven, toch? Zou je even simpelweg aannemen?
Ik kan niet anders. Ik denk dat hij elke dag ook nog steeds een staatslot koopt. Gewoon.
Ja, echt.
En al 3 keer heeft gewonnen.
Ja, bizar, man. Je hebt veel onderzocht.
Zo echt, ja, echt goed gedaan, man. Echt, complimenten.
Applausje, hoor.
Dank je.
Lekker, man. Echt goed gedaan. Heel interessant. Wat je al van tevoren waarschuwde, iets minder hilarisch dan dat we altijd zijn, hè. Maar
ja, hier viel weinig, weinig grappen over te maken.
Nee,
dus, ja,
klopt.
Ja.
Maar ik vond het wel een hele vette en interessante. En ik denk dat, menig mensen het ook wel gaat waarderen om hier wat meer achter te horen.
Ik zou hier ook echt nog lang over door kunnen praten. Want ik vind dit echt een sick onderwerp.
Ja, we zitten nu al over de 1,5 uur. Ja, dus ik denk dat we wel een eindje aan moeten breien. Ja. Tim wil nog een kleine shout-out geven voor de Patreons en een kleine plugje nog erbij.
Ik wil graag een shout-out doen naar de Patreons met een klein plugje erbij. Ja. En het kleine plugje mag jij zelf helemaal
okay.
doen, Emiel.
Nou, meld je aan bij Patreon, dan krijg je een extra informatie, een extra muziekje, een extra afleveringtjes. En dan kan je op de social ook met ons meepraten, op de social op ons Patreon. En dan heb je ook wat meer zeggenschap in wat we uiteindelijk hier gaan bespreken.
Ja, patreon.nl/denieuwewaarheid. Patreon.com/denieuwewaarheid.
Neem daar even een, even een kijkje.
Ja, en help ons een klein beetje. En nou ja, als we afstomen op eventuele seizoen 4, zijn we natuurlijk op zoek naar nieuwe theorieën. En dat kan je daar delen met ons.
Meld je aan op Instagram en doen we ons gelijk ons even volgen. De Nieuwe Waarheid en Facebook kan het ook.
Precies. En als je nou toch aan het luisteren bent op Spotify, doe gelijk eventjes 5 sterretjes.
Ja, precies.
Ja. Kleine moeite. Ja.
Kleine moeite.
Het is voor ons leuk om te weten.
Volg, like en subscribe.
Like, subscribe. Hey, jongens.
Hey, was het maar waar genoeg, hè?
Zeker.
Doeg.
Later.